Zouden jullie allemaal plaats willen nemen, want dan kan de griffier even de namen invoeren. Goedenavond allemaal. Nou, dat is een volle bak vergeleken bij vorige week. We gaan gauw beginnen. We hebben 6 punten op de agenda staan. En na punt 4 is er een pauze van een kwartier. Of niet, als u zich niet aan de vergaderregels houdt, ja, dan als het te lang duurt, dan houden we korte pauze. Zo werkt dat. En als het kort duurt, kunnen we eventueel lange pauze doen, want ik heb begrepen dat er na agenda punt 5 nog sommige mensen weggaan en andere mensen komen, dus we moeten ons wat dat betreft wel aan de tijden houden. Agenda punt 2, er hebben zich geen mensen aangemeld voor het algemeen spreekrecht en ik wil de aanwezige portefeuillehouder de mogelijkheid bieden voor het doen van mededelingen, als hij dat wenst.
Voorzitter, mag ik even interrumperen? Ik geloof dat op tribune een misverstand was over inspreken en men vraagt of men alsnog even mag inspreken.
Ja hoor, dat is goed. Dan moet de aanwezige portefeuillehouder nog even voor zijn beurt wachten.
Ik ben heel
geduldig. Oké, en wie kan ik het spreekrecht geven? Ja, zou u misschien bij het spreekgestoelte willen gaan staan?
Ja. We willen deze vergadering graag bijwonen. We zijn hier namens de woongroep De Heerlijkheid, die al 10 jaar bestaat, maar die nu een doorstart maakt met een komende zaterdag bij een volledig nieuw te noemen, benoemen bestuur. De woongroep heeft ook al contact met de gemeente en met de bouwer over het project. Er melden zich bij ons ook zeer veel nieuwe belangstellenden aan. Dus wij willen graag meer informatie over het project. En zo nodig kunt u aan ons ook vragen stellen. Bedankt.
Dank u wel voor uw inbreng. Ja, Alwin? Of wel, oh, doe ik het weer fout. De heer Hietbrink. Aan u het woord.
En de vraag is of er mededelingen zijn, hè? Begrijp ik.
Ja.
Nou, misschien is het goed, volgens mij zijn u ook geïnformeerd via de griffie vandaag, maar goed om even heel kort te melden hier dat het college vandaag het besluit heeft genomen om een kort geding te starten tegen het ministerie van Economische Zaken in verband met het ter visie leggen van het Rijksinpassingsplan Gasopslag Bergenmeer. En ik zie allerlei knikkende gezichten, dus volgens mij zijn jullie op de hoogte. Verder heb ik geen mededelingen.
Dankjewel. Dan gaan we naar agenda punt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van 15 april. Wie wil er over het woord? 1, 2. Ja. Adico, nog iemand het woord?
Ja, dank u voorzitter. Mijn vraag is, in verband met het bestemmingsplan Bergen Centrum Beschermd Dorpgezicht, Daar staat een extra processtap in te bouwen, dat is 18 mei 2010. Maar er zijn al eerder vragen gesteld hierover door de heer Bijl. En daar zou op teruggekomen worden. En dat ging om de locatie Palermo en locatie Postkantoor. Helaas is daar nog niets van terechtgekomen. En als we dus dit besluit er hiermee akkoord gaan, dan denk ik dat er dus helemaal dus niets meer van komt. Ik denk dat het toch goed is, ondanks dat, en dat vind ik wel jammer, dat alles al in procedure is, ook van het Bergencentrum Beschermd Dorpsgezicht, had het toch volgens mij raadzaam geweest om de commissie hiervan in kennis te stellen. Want er ging toch wel om bijzondere, zwaarwegende vragen die wij toen de tijd gesteld hebben. Zowel in de commissie als later dat de heer Bijl dat dus nog een keer gedaan heeft in een andere commissie. En ik vind het wel jammer dat dus dit is overgeslagen. En ik hoop dat we dat dus nog een keer terug kunnen draaien.
Het betekent dus dat u het niet eens bent met het vaststellen van de besluitenlijst?
Dat klopt, want als we het nu akkoord gaan met dit besluit, dan denk ik dat we dus die vragen die gesteld zijn, dat die dus niet meer terugkomen. En ik denk dat het juist goed is, want het ging om... Het ging juist om toch elementaire elementen in dat bestemmingsplan. Dus ik zou graag een toezegging willen hebben dat deze vragen die toen gesteld zijn, dat die weer terugkomen in de commissie.
Nou, kunnen we het zo doen, want het besluit dat is destijds al genomen in de commissie en er is ook in de raad is er volgens mij een besluit over geweest. En jij wilde graag het...
Ja, misschien mag ik er twee dingen over zeggen. Ten eerste is er volgens mij onduidelijkheid over het al dan niet ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan. Dat ligt nog niet ter inzage en daar zou je natuurlijk over worden geïnformeerd. We hebben het daar later vanavond over als we het over de planning hebben. En ten tweede staat er volgens mij in het besluit iets over het feit dat de commissie iets in het presidium wil bespreken. En ja, ik weet niet of dat is gebeurd in het presidium. En dat is volgens mij in eerste instantie ook niet aan het college. Want dat is aan de commissie en aan de raad volgens mij.
Bij mij weten is het nog niet in het presidium besproken. En zou op een bepaald moment dat besproken gaan worden. En ik ben bang dat dat dus zo doorgaat, dat er dus helemaal niet besproken gaat worden.
Hoe zullen we dan voorstellen? Ja? Zullen we dan voorstellen dat u uw vragen nogmaals op papier zet, dus dat u het indient, de schriftelijke vragen, en dan komen ze de procedure in en dan worden ze automatisch weer meegenomen?
Ik denk dat het goed is dat we dus de toezegging krijgen dat hier nog een keer over gesproken gaat worden. Want,
ja, maar als u schriftelijk vragen indient, dan komen die automatisch ter discussie. Moment.
Ik stel voor om geen schriftelijke vragen in te dienen, maar de opmerking van de wethouder te hart te nemen dat er in het presidium aan de orde moet worden gesteld. En helemaal geen schriftelijke vragen stellen.
Niemand weet meer wat er in het presidium aan de orde gesteld moet worden.
Dat staat in die zin.
Wat staat er dan?
Nou, waarschijnlijk is de zin afkomstig van gemeentebelangen. Die weet waarschijnlijk wat de zin exact inhoudt. Dus laat gemeentebelangen die zin in het presidium aan de orde stellen.
Trouwens, meneer Van Leij, iedereen die is vrij om de schriftelijke vraag te stellen die u wilt.
Nee, maar u adviseert het, voorzitter, om dit zo af te doen. En ik denk dat dat onduidelijkheid kan oproepen, want het is de wil geweest van de vorige keer uit de commissie van 15 april. Dus ik stel voor om het in het presidium te bespreken, zoals de wethouder net aangaf.
Oké. Maar... Meneer Seiler, u wilde ook nog graag het woord?
Nee, het
was hetzelfde. Meneer Groot?
Ja, bij de vorige vergadering hebben we gevraagd om aan de agenda de rondvraag toe te voegen. Nu staat die er niet op. En ik dacht dat we toen meteen afgesproken hadden dat dat een natuurlijk agendapunt zou worden. Nu heb ik naar aanleiding van de keurige beantwoording van de toegestelde vraag in de rondvraag een aanvullende vraag. Maar ja, ik vraag aan de voorzitter waar op dat moment een plek voor gevonden kan worden.
Is dat geen rondvraag?
Nee. Ik geloof u heeft gelijk. We zullen net zoals bij de ARC ruimte geven bij agenda punt 2 of 3 voor het stellen van vragen van zowel een opmerking van de wethouder als het stellen van vragen van commissieleden.
Ja. Nee, met name omdat nu de agenda uit twee gedeeltes, een stuk wat eigenlijk een beetje los staat van dit, denk ik dat het goed geweest hadden we een moment gezegd van dan doen we de rondvraag. Maar dat is aan de voorzitter om dat alsnog via een voorstelletje in te passen hoor.
Nou, zullen we het dan nu doen? U heeft zich voorbereid.
Het gaat niet of ik al dan niet voorbereid ben. Het is voor ons allemaal gewoon duidelijk dat er een rondvraag hoort te zijn en dat daar een moment voor is. Maar goed, als u het aan mij vraagt, dan kan dat. Ik had vragen gesteld over het gebouw aan de boulevard in Egmond aan Zee. En ik heb een keurige memo gehad hoe die vergunningverlening gegaan is. En naar volle tevredenheid waren het niet dat ik nu van alle kanten geconfronteerd word met berichten dat de bouwer daar, of de eigenaar, op dit moment bestemmingswijziging van de reeds voltooide stukken gebouw aanvraagt. En ja, dan begin je als raadslid natuurlijk toch een beetje achter je oor te krabbelen. Van wat hebben we inderdaad vergund? Ja, dat is allemaal volgens de regels gegaan. Maar nu gaat hij toch het al eerder voor het ooghebbende doel bereiken door wijziging aan te vragen. En dan denk ik dat het goed is als wij in ieder geval op de hoogte gehouden worden van die aanvragen, wat het precies behelst en hoe we daar dan bestuurlijk mee om moeten gaan. Want je komt als raadslid een beetje in een vreemde knoop te zitten als de burgers je daarop aanspreken, want je hebt geen antwoord. Ik hoop dat de portefeuillehouder precies weet welk gevoel er dan hier en daar leeft.
Meneer Hittrink?
Ja, dat gevoel kan ik me voorstellen. Ik weet niet of het terecht is, maar dat moet dan maar blijken uit de beantwoording. Volgens mij zijn er twee zaken. Ik kan even kort aangeven hoe de stand van zaken op dit moment is. Er zijn in maart van dit jaar een aantal vergunningen aangevraagd. En het is dan noodzakelijk om ook een zogenaamd legalisatieonderzoek te doen. Dat stond ook in het memo. Dat was op het moment dat we het memo schreven. Wij hebben daarna moeten vaststellen dat de aangevraagde vergunningen niet verleend konden worden. Dus daar hebben we, die hebben we afgewezen, die vergunningen. We hebben ook geconstateerd, uit mijn hoofd is de afdeling handhaving 4 of 5 keer langs geweest aan de boulevard, dat er in afwijking van de vergunning gebouwd is al. Naar aanleiding van ons besluit om de vergunningen niet toe te kennen is er bezwaar gemaakt door de ontwikkelaar op de locatie. En het laatste nieuws is dat op 4 oktober dat bezwaar bij de commissie van bezwaar en beroep heeft gediend. En we wachten nu de uitspraak af van de commissie van bezwaar en beroep. En op het moment dat we die uitspraak hebben kunnen we als college een besluit nemen om een handhavingstraject in te gaan. Dat is de procedure, de gebruikelijke procedure. En nou, het is u bekend, we hebben het vaker gehad over handhavingstrajecten die vergen wat tijd. Over nieuwe aanvragen, dat verbaast me een beetje. Ik ben niet bekend met nieuwe aanvragen. Ik heb dat ook niet gepubliceerd gezien. Dus misschien dat meneer Groot daar nog even kort een toelichting op kan geven. Want als er nieuwe aanvragen zouden zijn, dan ga ik daar natuurlijk zo snel mogelijk achteraan om te kijken. Maar het kan ook zijn dat dat alleen wordt gezegd door mensen. Ik heb in ieder geval geen informatie over nieuwe aanvragen op dat perceel.
Goed, laat ik vertellen wat mij ter oren komt. En misschien maakt dat uw spoortocht wat gemakkelijker. Wat er tijdens de bouw gerealiseerd is en wat inderdaad afwijkt van de volledige vergunning, is dat het meer op een appartementencomplex lijkt dan op de daar gevraagde woning. Ja, want op alle lagen werd met keukens en toiletten gebouwd, terwijl dat in de eerste aanvraag niet zo was. De ontwikkelaar of de eigenaar vertelt nu in de ronde dat hij wijziging van zijn eerder verleende vergunning heeft aangevraagd. En dat dat juridisch niet te keren is. Laat ik precies vertellen zoals het tot mij komt. Nou, dat geeft ongerustheid bij de nodige mensen. Want als dat de weg is om alsnog je doel te bereiken, dan, ja, dan gaat er hier of daar iets niet goed natuurlijk. Want dat, zo hoort het gewoon niet. Je moet de juiste weg bewandelen. Dus ik hoop dat u in die speurtocht en straks in uw antwoord wat dat betreft duidelijkheid kan verschaffen. En misschien is het goed om ook in de publicatie eens een keer aan te geven, want die ongerustheid is vrij groot bij de bevolking in Egmond-aan-Zee over hetgeen wat daar gebeurt. Want anders dan is het net alsof je via een soort 1-2'tje ertussen zit. En dat heb ik liever niet. Het kan ook van uw kant goed gewoon gepubliceerd worden wat er aan de hand is en waar we dan, hoe we daarmee omgaan.
Laten we het zo afspreken. Volgens mij hebben wij volgende week donderdag een algemene raadscommissie. Er is altijd een moment dat het college mededelingen doet. Ik zoek even uit of er nieuwe aanvragen zijn. Misschien even heel kort inhoudelijk. De reden dat de vergunningaanvraag geweigerd is, richt zich niet op de bestemming, maar richt zich op de combinatie van appartementen en de hoeveelheid parkeerplaatsen die nodig zijn op die locatie. En met name het aantal parkeerplaatsen kan naar onze mening daar niet gerealiseerd worden. Het probleem is dat het bestemmingsplan nogal wat toelaat. Laat ik het even zo formuleren. En dat hebben we ook in het antwoord richting de indiener van de vergunningen aangegeven. Ik zoek even voor u na of er nieuwe aanvragen zijn. En dat laat ik u volgende week dan mondeling bij de Algemene Raadscommissie weten.
Dank u wel.
Oké, dan gaan we nu over tot agenda punt 4. Wat?
Ja, dat is goed. Die grote programma's meer zijn, dan kan dat niet.
Oké, ja, nee, als er meer mensen zijn die iets voor de rondvraag hebben, dan
ja, oké, er is het heeft wel enigszins sinds te maken met deze commissie. In de raad van 24 maart 2009 is er een motie aangenomen door de raad over Westdorp. Dat ging toen in relatie tot de vaststelling van bestemmingsplan Bergen-Dorpskern Zuid. En er is er gevraagd naar, naar inbruilocaties in het gebied Westdorp, naar aanleiding van de behandeling en de gevallen die in dat bestemmingsplan zaten. Toen is die motie later afgevoerd, omdat er opdracht is verstrekt voor een onderzoek van inbruilocaties in de hele gemeente. Maar de motie van de raad was eigenlijk dat het een pilotproject betrof in Westdorp. En onze vraag is nu van hoe ver staat het met het pilotproject? Want het is nu anderhalf jaar later en naar ons idee had het pilotproject uitgevoerd kunnen worden. Dus misschien dat er mededelingen over zijn, hoe ver dat nu is.
Ja, ik kan wel even kort de stand van zaken toelichten. U wordt op 21 oktober, dus dat is ook volgende week, wordt u geïnformeerd over de stand van zaken voor wat betreft de, zeg maar, het binnenstedelijke bouwen. Dat gebeurt in een besloten vergadering. Er is naast een document met binnenstedelijke locaties, daar zullen we dan over hebben, ook een soort studie gedaan van Westdorp. En we willen op dat moment ook bespreken hoe we verder gaan met dat document wat er nu ligt. Dus dat is één. Ik denk dat het goed is om bij dat gesprek ook te betrekken het memo dat vandaag door het college is vastgesteld en dat u, naar ik aanneem, in de loop van deze week ook ontvangt over de uitspraak van de Raad van State voor wat dat betrekking heeft op het bestemmingsplan waar dit onderdeel van was. Die uitspraak die ligt er nu namelijk, dat heeft voor een aantal percelen gevolgen. Niet voor het perceel overigens waar deze motie in eerste instantie op gericht was. En dat betekent ook, en dat hebben we ook in het memo aangegeven, dat we goed moeten kijken wat de relatie is tussen de uitspraak van de Raad van State, waar de gemeente eigenlijk gewoon gelijk heeft gekregen, ook tegen bezwaarmakers. En wat de relatie is tussen die uitspraak en de studie die er nu ligt van Westdorp. Maar daar gaan we volgende week over met elkaar over in gesprek. Dus dat voor nu.
Vraag stellen? De raadsleden zijn uitgenodigd voor die besloten bijeenkomst. Is het de bedoeling dat er alleen raadsleden zijn of mogen ook commissieleden daar aanwezig zijn?
Nee.
Formeel niet, hè?
Nee, alleen de raadsleden.
Nee, dat is sneu voor de heer Van der Leyen en voor mijn rechterbuurman.
Is de rondvraag hiermee afgesloten of heeft er nog iemand iets? Nee, dan nu agenda punt 4. Ja, bij agenda punt 4 wordt gevraagd om de planologische functieverandering van de woningbouwontwikkeling op het kloosterlandgoed Ursuline vast te stellen. Het gaat dus eigenlijk, ongeacht de gedetailleerde inhoud van het verkavelingsplan, vraagt het college u of u bereid bent de bestemming te veranderen van maatschappelijke doeleinden naar woningbouw. Dus dat is eigenlijk de enige vraag die er op dit moment van u, het enige wat er van u op dit moment gevraagd wordt. Wie wenst hierover het woord? Meneer Zeiler, meneer Van der Leij, meneer Van der Hoek, meneer Groot, meneer Smit. Meneer Groot.
Nou, dank u wel dat ik als eerste mag. We hebben dat gisteravond in de fractie uiteraard van alle kanten bekeken en besproken. En het CDA-standpunt is dat er inderdaad ruimte is voor een planologische functieverandering. Maar dat zich wel een aantal vragen opdoen. In de eerste plaats willen we dat de stedenbouwkundige verkenning die op de kaart is aangegeven is, geen enkele rol speelt bij dit besluit. Dus dat we volledig vrij blijven om toekomstgericht te kunnen zeggen van, als je daar de functie wijzigt, dan hou je ook de ruimte om samen met de bevolking de juiste oplossing voor dat gebied te kiezen. Nee, dus dat geen eigen leven gaat leiden. En het tweede aandachtspuntje, of het tweede beslispunt. Wij zouden dat graag gewijzigd zien dat ook de aanvrager dat concept bestemmingsplan kan voorbereiden. Want anders gaan we terug naar de oude discussie. Wie trekt dan aan de koe en hoe hard trekt die? En we willen graag de mogelijkheid aan beide kanten. Ja, nee, goed, we hebben daar in het verleden bij die wijziging van het bestemmingsplan heel veel tijd aan besteed. Van tijd is geld. En geef ook een aanvrager de gelegenheid om dat soort zaken voor zijn rekening te nemen en uit te voeren. Dat was het in eerste instantie.
Meneer Smit?
Dank u wel. Wij zijn als fractie het eens met het voorgenomen besluit. Inhoudelijk, we zijn geweest bij die presentatie in Ursuline. Het ziet eruit als een goed plan en wat ons betreft kan het dit proces van start gaan, zeg maar, hiermee.
Dank u wel. Meneer Van der Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Collega Groot die maait ons het gras voor de voeten weg. Wij zijn het helemaal met hem eens. Wil me nog... Dat wil er... Die koe, ja, dat snap ik niet zo goed. Dan kom je uit de agrarische wereld. Maar we willen nog aan toevoegen dat D66 heeft geen behoefte aan een nieuwe klokkentuin. Die wil ik het voorlopig even laten. Tuinen van Bergen.
Ik denk de klokkentuin. Ja.
Iedereen begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Meneer Van der Leij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, u stelde het in een simpele vraag en zou eigenlijk een ja of nee moeten antwoorden. En in principe is onze fractie ook voorstander van een functiewijziging daar te plaatsen. Alleen in het stuk en in de brief, die worden niet voor niets meegestuurd, anders hadden ze niet mee hoeven sturen. Dus daar staan toch een aantal dingen in die toch een aantal vragen oproepen. En de heer Groot zegt wel, ik neem er geen kennis van en het plaatje doet niet de zaken. Maar ik denk dat is je kop in het zand steken, want dat plaatje ligt er niet voor niks. Dus dat is, het is wel ter informatie, maar ik verwacht niet dat dat u straks later een heel ander plaatje ziet. Maar goed, ik heb een paar vragen. Ja? Mag dat?
Meneer Groot, ik wil even meneer Van der Leij uit laten praten. Daarna kunt u eventueel reageren.
Nou, op bladzijde 2 schrijft u, onder punt 2, wat besluit de raad als zij ja zegt? En dan staat daar bij het tweede blok, staat er... Over de avonden die zijn geweest met de raad en met de bewoners. Op 6 september hebben de omwonenden dezelfde presentatie gekregen. Tijdens deze avonden zijn diverse opmerkingen geplaatst. Deze worden verwerkt in de verdere vervolmaking van het verkavelingsplan. Dus mijn vraag nu, is er een lijst beschikbaar van die opmerkingen? Welke zijn er dan en hoe kunnen
de raad laten checken wat er met die opmerking is gedaan. Dus kunt u een lijst toesturen waar het is. Dan, nou ja, dan liggen er een aantal, ik zal de plaatjes dan laten wat ze zijn, meneer De Groot. Maar dan zit er in de brief, die AM die u ook meestuurt als informatie, die aan het college van burgemeester en wethouders is gestuurd, staat er in de eerste zin dat er een aantal op essentiële onderdelen afspraken zijn gemaakt met het college. En dan staat er, als je de planprincipes dan neemt, dan staat erbij van dat het gaat om het realiseren van een landgoed. En een landgoed is meestal een privébestemming. Dus de vraag is even, en dat komt ook later terug in het stuk, over de openbaarheid van een aantal zaken. En dan staat erbij dat dat... dat de gemeente, even kijken, dat is het eerste het realiseren van het landgoed. Dan de laatste zin in die pagina, die snapte ik niet zo goed. Het centrale adres aan het kloosterlandgoed is Nesdijk. Behalve de woning in het Noordwesthoek kent de Leidweg alleen entrees voor bewoners. Dat is een beetje een cryptische zin. Ik kon hem niet helemaal, ik heb hem 2-3 keer gelezen, maar ik kon hem niet helemaal plaatsen wat er nou bedoeld werd. En dan bij de afspraken. De gemeente wenst een semi-openbaarheid van het kloosterlandgoed te realiseren. Dus dat is niet helemaal openbaar. Een landgoed is eigenlijk privé, maar daar staat dat een afspraak is gemaakt over semi-openbaarheid. Dit, dan staat het, zonder eigendom van het terrein te verkrijgen. Krijgt de gemeente helemaal geen eigendom op het terrein? Geen enkel? En dan, daar staat erbij, de volgende zin, op 1 februari is in het bestuurlijk overleg afgesproken dat het terrein toegankelijk zijn zou voor burgers. Dus is dat dan toegankelijkheid op een privéterrein, of gaat de gemeente dat semi-openbaarheid ook stukjes openbaar krijgen. En dan bij punt 5 in de afsprakenbrief. Gemeente en AM zijn overeengekomen dat er nader onderzoek dient plaats te vinden naar de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van ontsluiting aan de noord- en de oostzijde voor het langzaam verkeer. Nou, dat slaat dus terug. En ons vraag is er al een uitkomst over het nader onderzoek? En dan bij 9. AM onderhoudt contacten met diverse woongroepen. In dit kader vroegt AM de gemeente de mogelijkheden van het labelen voor een specifieke doelgroep van het geplande sociale programma te onderzoeken. De vraag is dan, zijn er geen woongroepen in beeld voor de vrije sector deel wat hierin zit? Dus alleen, zoals in deze brief staat, alleen woongroepen voor het sociale programma. Dat waren de vragen.
Ja, meneer Groot, u krijgt nog even het woord.
Ja, meneer Van der Leij, de vragen die u stelt, die leven uiteraard al dan niet in dezelfde zwaarte ook bij ons. En daarom heb ik gepleit waarvoor ik gepleit heb. Dat is alleen, ga nemen die bestemmingsplanwijziging en breng dan onder een breed maatschappelijk draagvlak de zaak in procedure. Zodus dat al die vragen die u nu stelt voor iedereen zijn te begrijpen en voor iedereen ook de oplossing krijgen waar wij als politici verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Want als de vragen die u nu gesteld hebt hier en daar met ja en nee beantwoord worden, dan zijn we veel verder in de procedure dan alleen het wijzigen van een stukje bestemmingsplan. Nou, dat willen wij eigenlijk niet op dit moment. We vinden dat we daar nog lang niet aan toe zijn. Daarom heb ik gesteld wat ik gesteld heb. En ik hoop dat u wat dat betreft eigenlijk precies hetzelfde bedoelt.
De vragen wat mij betreft zijn niet zozeer op de inhoud, maar meer op de randvoorwaarden waaronder je dingen doet. En waarin die richtinggevend kunnen zijn voor de uitwerking verder. En het gaat niet over want ik heb nog wel een andere opmerking. Hè, die zal ik dan in de tweede termijn misschien maken. Een gemiste kans vind ik hier, op dit terrein. Hè, want vaak hebben we het over, moeten we meer, maar daar hebben we het bij de woonvisie straks nog wel over. Van welke groepen moeten we bouwen in Bergen en hoe krijg je projecten van de grond. En dan zie je dat een aantal gemeenten om ons heen hun woonvisies al hebben, hun verdeling 30-10-60 al hebben aangescherpt en veranderd om projecten van de grond te krijgen. Dat in onze gemeente zijn ook al een aantal projecten stilgevallen, omdat ze niet economisch uitvoerbaar zijn op dit moment. En in dit geval heb je een perceel waar, laten we zeggen, daar kun je over twisten wat de economische waarde is van het perceel, maar dit zijn percelen waar een deel onbebouwd is en bebouwd is, waar misschien mogelijkheden hadden gelegen om een ander percentage en een andere woonvisie op te zetten. Helaas kan dat niet, omdat de raad nog nooit geen ander beleid heeft vastgesteld, maar van onze fractie uit was dit een mooi terrein geweest waar we met een andere woonvisie, een andere woonvormen hier hadden kunnen experimenteren tot een betere, misschien wel maatschappelijke invulling. Zover wil ik niet gaan, dat komt misschien wel bij de bestemmingsprocedure. Dat gaat nu even te ver misschien.
Nou, okay, dat is, nou, in dat deze is precies wat wij bedoelen. We willen de ruimte om dat soort zaken op de juiste manier af te wegen. En nu worden we geconfronteerd met een aantal afspraken waarin in ieder geval de politieke mening nog geen enkele plek heeft. En daar voelen we niet zoveel voor.
Zal ik eerst de wethouder even het woord geven? Wat? Meneer Zeilen.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben het uiteraard ook vrij uitgebreid in onze fractie hier vergadering besproken. We zijn ook op de presentatie geweest op 2 september. En gezegd moet worden dat de voorbereiding van dit plan heel zorgvuldig geschiet. Maar tegelijkertijd dat we er nog niet zijn. We zijn met bepaalde zaken blij. Over bepaalde zaken hebben wij eigenlijk dezelfde vragen als van de kant van het CDA en de Partij van de Arbeid zijn gesteld. Op zich is de functieverandering voor de fractie van gemeentebelangen geen probleem. Wij vragen ons alleen af wat wij met tekeningen moeten. Er is een stedenbouwkundige schets, maar we zouden graag zien dat er al voor het bestemmingsplan in procedure zou gaan, er een stedenbouwkundige schets is waarop het bestemmingsplan kan worden gebaseerd. Er zijn namelijk meer mogelijkheden. Dit is één van de mogelijkheden. Het is ons ook uitgeduid hoe de stedenbouwkundige heeft geschoven met allerlei blokken en allerlei functies. Maar er zijn andere mogelijkheden en met anderen zijn we benieuwd naar de reacties van de buurt op wat er is gepresenteerd en eventuele alternatieven daarvoor. Dus wij zouden heel graag de stedenbouwkundige uitgangspunten wat duidelijker geformuleerd willen worden volgens de opvattingen die in deze raad leven. Ook wij hebben gekeken naar de brief waarin afspraken zijn bevestigd en ook wij zijn huiverig om direct de besluitvorming zo ver door te voeren dat de afspraken in die brief min of meer onontkoombaar worden. En we hebben met name heel veel, dat is destijds of bij de presentatie ook al gezegd, we hebben heel veel bedenkingen tegen de semi-openbaarheid. Met name, kijk, particuliere terreinen, zelfs woonblokken, woongroepen blijven particulier, maar er komt een ontsluitingsweg met daarbij behorende voorzieningen. Wij vinden dat dat niet semi-openbaar moet zijn, dat dat een gemeentezaak moet zijn. Omdat je anders een situatie krijgt zoals in sommige andere gemeenten waar een soort bastions voor exclusief wonen worden gebouwd. En daar moeten we in Bergen beslist niet naartoe. Ik noem geen namen van straten waar dat al in ontwikkeling is. Maar ik denk dat we de semi-openbaarheid gewoon in ieder geval van de ontsluitingsweg tot openbaarheid moeten maken. En daar een behoorlijke gemeentelijke inbreng aan moeten hebben. Er staan een paar hele aardige dingen in. Wij zijn persoonlijk ook, ben ik zelf ook heel erg blij met de redding van de kapel en het streven om daar een maatschappelijke functie aan te geven. En dat is des te meer een reden om te zeggen, de weg waaraan die kapel staat moet gewoon een openbare weg worden waar de gemeente het voor het zeggen heeft. Dat tot zover de opmerking, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nog meer mensen die in eerste instantie het woord willen voeren? Nee? Dan wil ik graag het woord aan de wethouder geven. Ja? Even 2 minuten schorsing voor overleg. Bent u zover?
Ik ben zover. Misschien is het goed om heel kort, we komen daar vast misschien straks nog op terug, maar even heel kort in te gaan op de aard van het bestemmingsplan dat straks voor ligt. Het is namelijk een zogeheten postzegelbestemmingsplan. En u heeft een memo gekregen van het college over de manier waarop
het college denkt om te moeten gaan met dat soort bestemmingsplannen. Want die vallen eigenlijk niet onder dezelfde regels als zeg maar de grote bestemmingsplannen die in het reguliere proces zitten. Daarvan is het voorstel om die, dat type bestemmingsplannen, zeg maar de postzegelbestemmingsplannen, om die in de voorontwerpfase ter inzage te leggen. Dan meteen het ontwerp, de nota van beantwoording, het ontwerp en dan naar de raad toe. Dat is nu gebeurd bijvoorbeeld met de Boendemakershof. Dat is gebeurd met het plan voor de Dr. van Peltlaan. En zo zijn er een aantal kleinere bestemmingsplannen. We hadden op zich bij dit bestemmingsplan dezelfde procedure kunnen volgen, maar dat leek ons niet verstandig, omdat het een fors bestemmingsplan is. Het is niet vergelijkbaar met het landelijk gebied Noord of met een hele kern. Maar het gaat wel om toevoeging van een groot aantal woningen, relatief gezien binnenstedelijk in de kern Bergen. En het leek ons daarom verstandig, alvorens de procedure te starten die we nu, waar we de raad over hebben geïnformeerd via het memo, om een soort eerste stap te nemen, en meneer Groot zei dat terecht, waar we in ieder geval de uitspraak doen dat we akkoord zijn met een functiewijziging van maatschappelijk naar woningen. Want anders dan komen we over een jaar terug, dan hebben we de hele bestemmingsplanprocedure gehad. En dan zouden we zeggen van ja, eigenlijk willen we daar groen houden. Dat mag u natuurlijk vinden, maar dan is dit het moment om dat volgens mij uit te spreken. Dus in die zin heeft meneer Groot volgens mij gelijk. Dat is precies het beslispunt wat voor ligt op dit moment. Ik zal me zo meteen wel laten verleiden trouwens om toch een aantal van de vragen van de heer Van der Leij te beantwoorden. Maar goed, dat doet niet af aan het hoofdpunt. Dan denk ik dat het goed is, meneer Groot heeft twee opmerkingen gemaakt. Ten eerste geeft hij aan dat hij zich niet wenst te verbinden aan het verkavelingsplan zoals dat erbij zit. Die opmerking snap ik en die moet u ook zien in de licht van de opmerking die ik net zelf heb gemaakt. Dat is ook niet wat we van u vragen om zich daar aan te verbinden. Ik wil er wel tegelijkertijd bij opmerken. Ik denk dat dan geven meneer Van der Leij toch weer een beetje gelijk. Het is natuurlijk niet zo dat dit verkavelingsplan uit de lucht komt vallen. En dat u volgend jaar met opeens een heel ander verkavelingsplan zult worden geconfronteerd. Er staat in het stuk dat er al vanaf 2006 wordt gesproken over dit plan. Dus het heeft een lange, lange voorgeschiedenis. Het is het zevende verkavelingsplan dat er nu ligt. En er wordt nog, ik kom daar zo meteen even op terug naar aanleiding van de bijeenkomst die er is geweest met de omwonenden. Er wordt nog wel degelijk op een aantal punten aan gesleuteld. Dan vraagt meneer Groot of het beslispunt, het tweede beslispunt, zou kunnen worden gewijzigd met of de aanvrager het conceptbestemmingsplan kan voorbereiden. In de praktijk gebeurt dat ook. Het is niet zo dat de gemeente het conceptbestemmingsplan voorbereidt. Het is alleen zo dat de raad het college wel die opdracht kan geven. Ja, misschien leidt het tot wat verwarring, maar u geeft ons de opdracht en vervolgens zeggen wij tegen de ontwikkelaar dat ze het conceptbestemmingsplan kunnen gaan opstellen. Het is niet zo dat er een ambtenaar is van de gemeente Bergen die dat doet. Het is nu wel een ambtenaar van de gemeente Bergen die toetst of het bestemmingsplan voldoet aan alle regels van de kunst voordat het voorontwerp ter inzage wordt gelegd. Dat is de gewone procedure.
Meneer Groot. Ja. Nee. Ik bedoel u eigenlijk een beetje vermanend toe te spreken. Als u nou even wacht tot meneer Hiepering klaar is met de beantwoording en dan krijgt u nog even de beurt.
Misschien is het beter als ik even specifiek op dit kleine stukje antwoord ingaan, want dat is de kern van het betoog. Maar als
nee,
u het anders vindt, als u het moeilijk wil, dan
dat doen we niet, want misschien komt het nog.
Nou, dat denk ik niet hoor, maar het komt zo meteen in de tweede termijn alvast terug. De opmerking, dan merk je toch dat het je af en toe opbreekt dat je geen geboren oudgetoonde Bergenaar bent. De opmerking over de tuinen van Bergen kon ik niet zo goed plaatsen. Is dat nou omdat het heel massaal is of heel lang heeft geduurd? Of, nou, dat gaat u me straks hopelijk even toelichten, want dan weet ik in ieder geval wat u niet wil.
Dan de vragen van de Partij van de Arbeid. Daar beantwoord ik er een aantal van. En de andere zullen door Erik van Hout worden beantwoord. De ambtenaar die zit er in die zin iets beter in. En dat zijn de vragen over de openbaarheid en of er eigendom van de gemeente is of komt. En hoe het met de ontsluitingen zit. Ik kan wel een opmerking maken over de bijeenkomst op 6 september. Wij zijn vlak daarvoor, hebben we de raad geïnformeerd. Nou, u was er in grote getale aanwezig. En vlak daarna op maandag is er een bijeenkomst geweest met omwonenden. Die omwonenden zijn ook in de andere eerdere verkavelingsplannen meegenomen. En ik heb begrepen, ik was zelf niet op die avond, dat niet alle omwonenden even blij waren met het verkavelingsplan zoals dat er nu lag. Dus daar zijn een aantal opmerkingen gemaakt. De vraag was, zijn die genoteerd? Er zijn verslagen gemaakt van beide avonden, zowel de avond met de raad als met de bewoners. Daar is ook een verslag van opgesteld. En ik zeg u bij deze toe dat we u dat verslag via de griffie doen toekomen. Dan kunt u zelf kennis nemen van wat er op die avonden is besproken. Dan sla ik even een aantal vragen over. Daar wordt zo meteen op teruggekomen. Een tweetal algemene opmerkingen over het al dan niet labelen van doelgroepen. En de volkshuisvestingsdoelstellingen van de gemeente van de Partij van de Arbeid. Ook daarvoor verwijs ik u toch nog weer even een weekje door. Je moet soms lang geduld hebben. We hebben een informatiebijeenkomst gehad over wonen in het algemeen. Als een opstapje naar een discussie met de raad over een aantal onderwerpen. En u noemt precies de onderwerpen waar wij het graag met de raad over willen hebben. Namelijk, hoe zit het met de volkshuisvestingsdoelen die we hebben gesteld. Hè, die 30-10-60. Is dat op dit moment wel de meest geschikte verdeling? De woningbouwvereniging vindt daar ook wat van, dus die is daar volgende week ook bij. En ik denk dat het goed is om met elkaar na te denken over voor hoe lang leggen we dat vast? Wat willen we er precies mee? Wat zouden we eventueel voor doelen willen bereiken? Daar moeten we het volgende week over hebben. En we hebben het dan ook over het al dan niet labelen van doelgroepen. Want er zit natuurlijk wel, en misschien ook voor de insprekers die hier zitten, dat is altijd een ingewikkelde discussie als het gaat om woongroepen. Op het moment dat we nu een woongroep toestaan om op het kloosterterrein een deel van de sociale sectorwoningen in te nemen. Of dat we dat elders doen. Hè. Daar hebben we het volgende week over bijvoorbeeld om voor zorg bepaalde onderdelen van de sociale woningbouw te reserveren. Dan verklein je daarmee de pool die je hebt voor aan sociale woningen. En daarmee verklein je weer de kansen voor anderen om op die manier ook een woning te vinden in de gemeente. Dat is een ingewikkelde discussie waar we een principieel antwoord op moeten gaan formuleren de komende maanden. En waarvan ik ook denk dat we dat mee moeten nemen als we straks bij het opstellen van de regionale woonvisie en daarna het aanpassen van onze eigen woonvisie. Dan moeten we daar gewoon duidelijkheid over hebben. In antwoord op verzoeken die er nu liggen van woongroepen om bijvoorbeeld in dit plan in te stappen. Dat is de reden dat het is opgenomen in de afsprakenlijst met AM. Dus die discussie zal op korte termijn gaan plaatsvinden. De stedenbouwkundige schets van gemeentebelang. Ik heb daar net iets over gezegd. Ja, ik zeg dat toch even voor alle duidelijkheid. Ik ga ervan uit, dat is tot nu toe gebeurd, dat AM en de zusters in goed overleg met de omwonenden treden. Dat verkavelingsplan bespreken. Er is veel gesproken met de zusters en AM over de voorwaarden die wij daar als gemeente aanstellen. Dus dan gaat het over de volkshuisvestingsdoelstellingen. Dan gaat het er over de openbaarheid en dat soort zaken. Nogmaals, natuurlijk hoef je zich nu niet gebonden te voelen aan het verkavelingsplan zoals het er ligt. Maar het is wel zo dat er op enig moment een bestemmingsplanprocedure gaat starten. Gezien de tijd die er nu al is gestoken en alle verschillende verkavelingsplannen die er zijn geweest, wil ik ook niet de indruk wekken dat een heel ander plan zal worden. Dus dat is wel waar nu over wordt gesproken. En dan heeft natuurlijk iedereen vervolgens in die lange procedure die er daarna nog volgt, de ruimte om daar iets van te vinden. Want dat is de reden dat we een bestemmingsplanprocedure gaan volgen. Dan ben ik klaar met mijn beantwoording en dan zijn er nog een viertal vragen over volgens mij. En die laat ik door Erik van Hout beantwoorden. Die gaan over de openbaarheid en de landgoed. het centrale adres, gemeente wel of geen eigendom en de status voor wat betreft de ontsluitingen naar het gebied.
Meneer Van Hout.
Dank u wel. Even wat de intenties zijn met de status van het gebied. Er zijn nu overigens gesprekken geweest. Er is nog geen overeenkomst afgesloten. Die brief is een weergave van de uitkomst van de gesprekken die tot op heden zijn gevoerd. Dus daarover kunnen nog andere standpunten ingenomen worden. Maar wat de intentie met het gebied is... is dat er geen eigendom van de gemeente in terug zullen komen, dat het allemaal particulier eigendom zal worden. En de afspraak is dat het gebied toegankelijk gemaakt gaat worden. En de reden dat we daarvoor hebben gekozen is dat bij nieuwbouwplannen in Bergen, die toch voor een bepaald segment bedoeld zijn, bijvoorbeeld de haaf, en bij de tuinen, waar we dezelfde constructie hebben bedacht, is het namelijk zo dat het kwaliteitsniveau van het materiaalgebruik van het openbaar gebied, althans het semi-openbaar gebied, dermate hoog is dat het hoger is als het gebruikelijke niveau wat we als gemeente zelf hebben. Dus dat zou een bijzondere situatie opleveren dat als het straks naar de gemeente toe gaat, dat wij onze norm moeten opkrikken om dat onderhoudsniveau daar te bereiken. Dus wat we nu hebben afgesproken, is dat het gebied, dat de Vereniging van Eigenaren een soort van reglement gaan opstellen, waarin van alles wordt vastgelegd, waarin de gemeente alle eisen kunnen neerleggen. En daarin zal onder meer ook worden bepaald dat het gebied toegankelijk wordt voor inwoners van Bergen. Kijk, het is toch zo dat het een gevoelige situatie is. De zusters die bieden de mogelijkheid na 100 jaar om dat perceel meer open te stellen, meer toegankelijk te maken voor leken, om het zo maar te zeggen. En het was voor hun een brug te ver om het dan maar meteen naar de gemeente over te dragen en het openbaar te laten zijn. En deze tussenvorm, waar de gemeente prima mee kan leven, want al onze wensen kunnen op zo'n manier binnengehaald worden, was voor de zusters ook bespreekbaar. En daar zijn we dus op uitgekomen. En in zo'n reglement worden afspraken gemaakt over momenten van de dag dat je er kunt wandelen, dat je er kunt verblijven. Maar het zal ook in zich hebben dat niet de bedoeling is dat er hangplekken komen of dat er gevoetbald kan worden. Dus het moet zich verhouden met de sfeer die daar voor ogen hebben. Nou, en de overeenkomst die gesloten is met Heijmans voor het plan De Haaf, die dient als leidraad voor deze ontwikkeling. Dus dat is eventjes de status van het gebied. Wat betreft de bereikbaarheid, de ontsluiting voor autoverkeer is de centrale as vanaf de Nesdijk de hoofdontsluiting voor bewoners en ook voor bezoekers. Nu is het zo dat in de verkaveling die nu dus op tafel ligt, er een tweetal appartementengebouwen zijn geprojecteerd in de Zuidwesthoek. En die bewoners kunnen die appartementen bereiken via de Leidweg. Ook in de Noordwesthoek zijn een paar woningen, grondgebonden woningen geprojecteerd. En ook die bewoners kunnen vanaf de Leidweg naar hun eigendommen toe. En voor de rest wordt iedereen over centrale assen begeleid met voor autoverkeer. Wat het langzaam verkeer betreft en het fietsverkeer, is er in onderzoek om er nog een aantakking te maken naar de noordzijde toe en naar de oostzijde. Maar daarover zijn nog gesprekken, zijn nog in definitieve afspraken. Dat zal in het kader van de anterieure overeenkomst die gemaakt moet worden, zal dat verder uitgewerkt gaan worden. Dan
denk ik, ja.
Ja, dan wil ik graag overgaan tot het stellen van vragen in de tweede termijn. Meneer Groot.
Ja, dank u voorzitter. Ja, in principe na de duidelijke uitleg nog maar één vraag. En dat is toch weer even terug naar het tweede beslispuntje. We hebben in de discussie over hoe we met die nieuwe mogelijkheid om te komen tot een bestemmingsplan de verschillende varianten uit en daarna besproken. Het variant wat hier staat, en het spijt me als ik het dan wat creatiever moet lezen, maar het staat nu eenmaal zoals het staat. Dan het college opdracht geven hiertoe een conceptbestemmingsplan voor te bereiden. Dat wil zeggen dat de regie over het tijdspad wat daarbij hoort bij het college ligt. Nou, we hebben in het verleden afgesproken dat je die regie over dat tijdspad ook bij de aanvrager neer kan leggen. Nou, en daar verzoek ik om die mogelijkheid ook nadrukkelijk in beeld te brengen. Want of u nu naar een stedenbouwkundig bureau, noem maar de huisbureaus die we hebben, stapt, of dat een ander daar een bureau voor zoekt, u geeft aan wat de grenswaarden zijn, hun komen met een in hun tijdspad met een passend plan en u beoordeelt dat. Dat is het wezenlijke verschil en het grote voordeel daarvan is dat men inmiddels in het bedrijfsleven doorheeft dat men zeeën van tijd kan winnen door dat initiatief zelf naar zich toe te trekken. Nou, en ik vraag u, laat die mogelijkheid in ieder geval, het is een prachtig moment om de kennis mee te maken, open. Niet meer en niet minder.
Dank u wel, meneer Groot. Nog iemand in tweede termijn?
Dank u wel, voorzitter. De wethouder zei net zo leuk dat wij er niet op moeten rekenen dat er straks een andere verkaveling zal liggen. Maar als ik zo de commissieleden zo hoor, dan moet de wethouder straks niet daarop kijken als dat dan dat plan wordt afgekeurd. He? Want dat is dan, wat dat wordt dan het onderdeel van het bestemmingsplan. En als we, dat wordt er onlosmakelijk mee verbonden. En ik voel toch hier duidelijk een houding van, zo, wij willen dit nog niet zo vastgelegd zien.
U gaat het nog vastleggen, zeg.
Nee.
Globaal bestemmingsplan komt er, daar zit het niet in.
Ja, nee, maar omdat de wethouder zegt, straks hoeven wij niet op te rekenen, dat als er een aanvraag ligt, dat de verkaveling heel anders zal zijn. Dus vandaar. Maar, en nog even, ik wil even nog terugkomen op een opmerking van meneer Van Hout. Die zei dat alles wordt particulier eigendom. Betekent dat ook de sociale woningbouw in de Zuidwesthoek? Wordt dat ook particulier eigendom? Of is dat dan toch van wordt dat huurwoningen? En dan nog even over de tuinen. De tuinen van Bergen, dat waren zeer luxueuze high-end appartementen die via meneer Mens op zondagmorgen aangeboden werden en via grote reclames in de dagbladen verschenen. En waardoor dus mensen van buitenaf naar Bergen getrokken werden die zich konden permitteren in de tuinen van Bergen te gaan wonen. En dit soort import van toekomstige luxe zorgbehoeften, daar hebben wij niet zo'n behoefte aan. Begrijpt u? Wij zien genoeg behoefte binnen onze gemeenschap naar een mooie gelegenheid om te wonen. En daar wij willen eigenlijk een vinger aan de pols houden om het in die kant toch te gaan beïnvloeden.
Ja, mevrouw de Ruiter, dit was het. Ja. Nog iemand anders aan die kant in de tweede termijn? Meneer Zeilen.
Ja, voorzitter, dank u. We blijven sceptisch houden ten aanzien van het verkavelingsplan. Het zou toch kunnen zijn dat wij moeten bezien als dit stuk in de raad komt of wij het tweede punt amenderen door nadrukkelijk te vragen om een stedenbouwkundig basisplan. Anders dat meer mogelijkheden biedt, in ieder geval andere mogelijkheden biedt dan het, de nu voorliggende schets. Dat is één punt. Het tweede punt is dat de kwestie van de openbaarheid niet is opgelost met de beantwoording. Ik denk dat de vergelijking met de tuinen of met de haaf niet opgaat. Dat zijn een paar luxe appartementencomplexen met een soort eigen toegangsweg, een soort eigen weg. Dat is een bekend verschijnsel bij een kleine wijk. Maar dit is een grote wijk met een hele afwisselende samenstelling in het woningbestand. Met een grote toegangsweg, met maatschappelijke voorzieningen. Dat moet... daar moet de gemeente greep op krijgen, ook als we lezen dat over 20 jaar de congregatie waarschijnlijk beëindigd zal zijn. En dan moeten we dus ook op de langere termijn kijken en ervoor zorgen dat in ieder geval die toegangsweg met de daaraan gelegen voorzieningen, hoe luxe of hoe sober ze ook zijn, dat in handen van de gemeente komt vanaf het begin.
Dank u wel, meneer Hietbrink.
Ja, ik zal even kort de opmerkingen en vragen langslopen en ik parkeer er eentje bij Erik van Hout. Dat is de vraag over het particulier eigendom. want daar heb ik geen antwoord op. En ik heb op nog een andere vraag ook geen antwoord. Dus daar ga ik op. Ik moet even nadenken of ik de, hoe ik daarop ga terugkomen. Dat is de vraag van de heer Groot, want ik snap de opmerking niet. Ik weet dat er in het verleden gesproken is en uitvoerig, ik meen tot 3 keer toe, over de manier waarop we omgaan met postzegelbestemmingsplannen en de andere varianten binnen de nieuwe wet ruimtelijke ordening. Ik weet ook dat daar een aantal keuzes in zijn gemaakt. En ik stel voor dat ik dat nog even laat controleren. En dat leg ik even naast het beslispunt zoals het staat geformuleerd. Maar volgens mij is dit de juiste formulering. Daar hou ik even aan vast. We komen daar nog even op terug. Kijk even naast. Want ik, ja, dat kan toch?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Er komt nog een toelichting. Ik begrijp dat hiernaast nog meer kennis zit. Goed, dan moet het misschien goed komen. Laten we daar. Dan even over het verkavelingsplan. Mevrouw de Ruiter maakte daar een opmerking over. Ja, misschien heb ik het wat ongelukkig geformuleerd. Kijk, volgens mij is de bestemmingsplanprocedure, en die duurt een klein jaartje, die is bedoeld om met elkaar te praten over het verkavelingsplan. Ik bedoel, daar ga je op dat moment ook naar kijken. En daar zullen opmerkingen over komen, net zoals elk voorontwerp en ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage wordt gelegd. Dat voorontwerp, dat is er nog niet, dat moet nog gemaakt worden. En ik ga ervan uit, dat is in ieder geval mijn inschatting op dit moment, dat gezien de contacten die er tot nu toe zijn geweest met de zusters en met de AM, dat ze dat uiterst zorgvuldig zullen doen. En dat ze dan in het proces ook zullen kijken van ja, hoe wordt er precies gedacht over die verkaveling. Dus u heeft volgens mij nog alle ruimte om daar iets van te vinden. Ik heb alleen gezegd en willen zeggen dat dit verkavelingsplan, dat is niet op een achternamiddag even op de achterkant van een sigarendoosje geschetst. Daar wordt al 4 jaar lang over gesproken. Er is al naar heel veel aspecten gekeken. Dus ik wil niet de indruk wekken dat als het voorontwerpbestemmingsplan straks de procedure ingaat, mits er uit die avond met de omwonenden misschien iets heel anders is gekomen, dat weet ik niet. Maar dat heel erg zal afwijken. Maar dan zijn er natuurlijk mensen die daar iets van vinden. De raad kan daar ook nog iets van vinden. En dan kan het natuurlijk gewoon nog worden aangepast. Dus dat is wat ik heb willen zeggen. Niet meer en niet minder. De tuinen van Bergen. Ja, ik ben toch blij dat u dat even heeft toegelicht. Want dat geeft in ieder geval wel aanleiding om daar iets over te zeggen. Er is natuurlijk aan de ene kant gekeken naar het soort woningen dat daar wordt gerealiseerd. En ook gekeken of daar vraag naar is. En dat is bij lokale makelaars gecheckt. U zegt eigenlijk iets waar wij naar mijn idee weinig grip op hebben. Volgens mij is het niet zo, dat weet u zelf voor zeg maar het sociale deel van het plan, dat is regionaal. Ja, en de woningen komen in de verkoop en er zijn mensen die geïnteresseerd zijn en die het kunnen betalen. En of die uit Bergen, Egmond of Alkmaar komen of misschien van verder weg, daar hebben wij volgens mij weinig invloed op uit te oefenen. Dus ik denk, ik kan me voorstellen dat u daar geen behoefte aan heeft, maar ik denk dat de werkelijkheid anders in elkaar zit. De skepsis over het verkavelingsplan, ik heb daar volgens mij iets over gezegd. En de voorwaarden van openbaarheid, in plaats van semi-openbaar, zal ik maar even zeggen. Dat is natuurlijk een voorwaarde die de raad zou kunnen stellen aan het plan. Er is net een toelichting geweest van de ambtenaar waarom er is gekozen voor een andere invulling, voor een semi-openbare invulling. Onze inschatting is dat als dit plan doorgang wil vinden, dat openbaar karakter, dat echt een brug te ver is. Dus daar hebben we natuurlijk in de gesprekken naar gekeken, hoe ver kunnen we daarin gaan. Daar zijn we een heel eind in gekomen, kan ik wel zeggen, want daar zijn veel gesprekken over gevoerd, ook gezien het karakter van het landgoed nu. Ik denk dat dat een brug te ver is. Wij hebben die afspraken op dit moment gemaakt. Die leggen we ook nu aan. U weet dat dat de afspraken zijn. U kunt daar natuurlijk later op terugkomen, maar dat is wel de stand van zaken op dit moment. En ik ga u niet toezeggen dat semi-openbaar verandert in openbaar. Want ik denk namelijk dat dat op problemen stuit bij de initiatiefnemers. En laten we wel wezen, want
zo is het uiteindelijk. Het is en blijft een particulier initiatief. Dat wordt gefaciliteerd door de gemeente en wij stellen onze voorwaarden. En u geeft eigenlijk een voorwaarde aan waarvan wij hebben ingeschat dat dat zou leiden tot een stagnering in de ontwikkeling. Dus dat lijkt me voor dit moment voldoende. Er zijn er volgens mij nog twee vragen. Dat is de eerste vraag die ik niet kon beantwoorden over de aanvragen en het college van de heer Groot. En over het particulier eigendom, de vraag van mevrouw de Ruiter.
Nou, de werkwijze die we voorstaan met het opstellen van bestemmingsplan sluit helemaal aan bij wat de heer Groot zojuist schetste. De praktijk zal straks zijn dat AM opdracht geeft aan een planloos bureau voor het maken van een bestemmingsplan. En dat wij de randvoorwaarden daarvoor geven en uiteindelijk ook zullen toetsen. Dus dat is de werkwijze zoals de heer Groot het...
Met alle respect, dan denk ik dat de tekst verwarrend is.
Nou, dan zullen we daar nog even naar kijken. Wat betreft de sociale woningen, daar was nog een vraag over. Het idee van dit moment is dat AM dat onderdeel verkoopt aan Kennema Wonen. En dat het om huurwoningen zal gaan. En dan zal Kennema Wonen die uiteindelijk gaan laten realiseren en ook gaan beheren. Dus dat wordt geen eigendom van de gemeente, wordt allemaal particulier natuurlijk. Maar eventjes over de typologie woningen in relatie tot het schrikbeeld van de tuinen. Er is door AM een marktonderzoek uitgevoerd en deze typologie woningen, patio bungalows, daar is in Bergen heel veel behoefte aan. Is ook door onze collega van Volkshuisvesting onderzocht en bevestigd. Dus wij gaan ervan uit dat er hier niet gebouwd gaat worden voor Amsterdammers, maar dat er echt in een behoefte voorzien gaat worden. Dat zijn de...
Er was nog behoefte aan een hele korte reactie.
Door de tweede termijn van de wethouder werd ik eigenlijk een beetje in verwarring gebracht. Want in de eerste termijn zei hij, we gaan een globaal bestemmingsplan maken. Waarin het verkavelingsplan niet zo exact wordt vastgesteld door de raad. Hè, maar gewoon een soort vlekkenplannetje met percentages en hoe ze dat kunnen geschetst vertaald in het bestemmingsplan. In de tweede termijn geeft hij aan dat wij het verkavelingsplan zoals hier ligt als het ware in een soort exact bestemmingsplan gaan vaststellen. Dus ik was heel tevreden met de eerste termijn. Ik denk, en nou in de tweede termijn gaat hij identische maken en dat is volgens mij helemaal niet de bedoeling. Want hij verwees naar een nieuwe methode van bestemmingsplannen maken. Dus werd ik een beetje in verwarring gebracht. Daarom die vraag, anders had ik hem niet gesteld.
Oké, nou het mag hoor, want het was uw tweede termijn vraag dan nog.
Nee, ik was...
Nee, grapje. Meneer Hietbrink. Meneer Hietbrink, kunt u nog even antwoord geven?
Ik moest even overleggen, maar ja. Dat heb ik nu gedaan, dus nu kan ik antwoord geven. Ja, het is altijd lastiger als je dan de tweede keer terugkomt en dan is het eigenlijk slechter dan de eerste keer. Maar dat was het wel dit keer. Dus ik zei het de eerste keer goed en de tweede keer niet. Wat ik heb begrepen is, er komt een globaal bestemmingsplan inderdaad. En daar kun je dan nog inschuiven. Dus het gaat, ik bedoel, je moet in die zin de stedenbouwkundige schets niet zo heel erg letterlijk nemen, zal ik maar zeggen. Dat heb ik in de eerste termijn gezegd. En in de tweede termijn heb ik verwarring veroorzaakt. Maar dat probeer ik bij deze te herstellen.
Nou,
maar nou ben ik even dwalende wethouder. Sorry hoor, maar hebben wij nou nog wel wat te zeggen over die stedenbouwkundige invulling of niet straks?
Nou, u merkt het al.
Het leidt tot eindeloos overleg. En ik ga daar nu ook geen antwoord op geven. Het lijkt me heel verstandig, dat ga ik dan bij deze toezeggen, dat we even kort in de memo toelichten wat de relatie is tussen het stedenbouwkundige schets, het verkavelingsplan en een globaal bestemmingsplan. Dan weet ik precies waar u aan toe bent en dat leveren we u aan voor de raadsvergadering.
Dan... Nee, we gaan het niet doen. Nee. Nee hoor, we gaan over tot de besluitvorming. Er wordt gevraagd in te stemmen met het principe van een planologische functieverandering ten behoeve van woningbouw op het perceel Nesdijk 3135 te Bergen. Wie is het daarmee eens? Allemaal? Nee, dat komt zo. Nee, komt zo. Tweede aandachtstreepje. Het college opdracht te geven hiertoe een bestemmingsplan voor te bereiden. Mee eens?
Nee. Dat moeten we in ieder geval terugnemen naar de fractie.
Dat niet. Dan kan ik constateren dat het geen A-stuk wordt, maar dat het een B-stuk wordt. Voor de raad. Toegespitst op punt 2...
Je hebt ook nog een derde mogelijkheid. Een discussiestuk.
Nee, we brengen het uit.
Nou.
Dat kan, maar dat kleedje vraagt om het fluitvormingstuk.
Jullie vinden het een A-stuk. Nou, meer mensen vinden het een B-stuk. Dan op allebei de punten een B-stuk. Jullie vinden het een C-stuk.
Meerderheid is voor B.
Meerderheid is voor een B-stuk.
Dat is
het. Ja? Oké. Al dus besloten. Het gaat naar de raad en het wordt een B-stuk. Ja? Oké, dan is het nu even pauze tot 9 uur. gaan weer verder. We gaan naar agenda punt 5. Ja, we hebben net een pauze gehad. En we kunnen nu eigenlijk wel weer even achterover gaan zitten. Want we kunnen ons laten vertellen. Dus dat... aan wie het woord?
Ja, even heel kort. Ik zal daarna heel lang mijn mond houden. Maar misschien even een korte toelichting op het feit dat we nu hier zitten en dat er een aantal commissievergaderingen van de commissie bestemmingsplannen zijn uitgevallen. En even een toelichting op de redenen daarvoor. Wat we de afgelopen 3-4 maanden hebben gedaan is eigenlijk goed kijken naar de bestemmingsplannen die er de komende jaren nog moeten worden vastgesteld. We hebben gekeken naar de procedure zoals die is vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen een aantal jaar geleden. En we hebben gekeken naar de manier waarop er nu wordt omgegaan wat de uitgangspunten zijn bij het opstellen van de bestemmingsplannen. En het leek ons goed en gewenst om daar vanavond, en daar, dat is het doel van de presentatie eigenlijk, met de raad in gesprek te gaan over de manier waarop we dat nu doen. De vraag te stellen of we op die manier door kunnen gaan en wat daar de gevolgen van zijn de komende jaren. Dus dat is eigenlijk, dus we krijgen zo meteen een toelichting van de nieuwe teamleider vormgeving. Dat begint heel in de basis, zal ik maar even zeggen, over wat is een bestemmingsplan en hoe hebben we dat hier geregeld. En ik hoop dat we daarna met elkaar in gesprek kunnen gaan over de vraag hoe nu verder. Dat is eigenlijk wat mij betreft het doel van het agendapunt. Zodat het college daarna ook verder kan met het opstellen van een stuk. Waardoor we die zaak ook kunnen bekrachtigen op enig moment en hopelijk op korte termijn. Maar we willen dat niet doen zonder eerst een aantal zaken voor te leggen en te peilen bij de raad hoe daarover gedacht wordt. Dus dat is even kort ter inleiding.
Aan u het woord.
Ja, ik zal eerst even... Dit knopje hier, geloof ik. En dan zijn we er. Goedenavond, mijn naam is John Smit. Nou, ik hoef al bijna geen inleiding meer te houden. Want dat heeft de heer Rietbrink al gedaan. De teamleider inderdaad sinds mei van het team vormgeving. Het team waar de bestemmingsplannen gemaakt worden. Zowel de postzegelplannen waar we het net over hadden. Als ook de plannen in het kader van de integrale actualisatie van bestemmingsplannen. Als ik zeg zelf gemaakt, dan is dat over het algemeen wordt het in opdracht uitbesteed aan externe bureaus. Er ligt nogal een opgave. Alle bestemmingsplannen in 2013 op orde. Nou, uit het stuk heb ik begrepen. En ik verlaat me op de stukken en wat ik van Stefan Plezier meekrijg. En ook wel van Alwin en anderen. Ik heb begrepen dat men er al een aardige tijd mee bezig is. Ook een hele gedegen start heeft gemaakt. Zaken goed heeft vastgelegd van hoe gaan we dat allemaal aanpakken en hoe organiseren we dat goed. Maar ik denk dat dit misschien ook wel een beetje een natuurlijk moment is om dat tegen het licht te houden. Want de vraag, gaat dat lukken, dient zich wel aan. En dan hebben we het eigenlijk over twee zaken, denk ik. Het gaat ook vooral om efficiëntie. Hoe zorgen dat met de club die we hebben, dat we het voor elkaar krijgen. Hoe maak je bestemmingsplannen zo efficiënt mogelijk? In die zin dat je je afvraagt van wat moet de inhoud van een bestemmingsplan zijn, opdat het voldoet aan de eisen die je eraan stelt. En daarnaast ook, hoe maak je zo efficiënt mogelijk bestemmingsplannen? Oftewel, welke procedure kunnen we daarbij het beste volgen? Welke interne werkafspraken en dergelijke? Dat is denk ik het punt wat voor ligt. Zoals al aangegeven, waar over van gedachten zou moeten worden gewisseld. Kijken of dit ding het doet. Helemaal bij de basis beginnen, zonder te zeggen dat we alles helemaal uit en daarna gaan bespreken. Maar ik denk goed is om even de basis als vertrekpunt te hebben. Wat is een bestemmingsplan? Waarom stellen we dat vast? Wat wil je daarmee? Wat kan je daarmee? Moet je daarmee misschien zelfs? Heel kort hoor, een aantal punten. Het gaat in ieder geval om ruimtelijk beleid, om ruimtelijk relevante zaken. Je regelt een aantal zaken om de ruimtelijke ordening in de gemeente goed op orde te krijgen. En het bijzondere van het bestemmingsplan, anders dan bijvoorbeeld een stedenbouwkundig plan wat de raad kan vaststellen, is dat het bestemmingsplan bindend is, niet alleen voor het bestuur, maar ook voor de burger. Het is dus echt een regeling die de mensen oplegt, die kaderstellend is voor de mensen en dus ook beperkingen oplegt aan datgene wat, wat mensen mogen qua bouwen en qua gebruiken. Ik heb wel eens iemand gehoord die zegt, ja, je bestemmingsplan over een stuk van mijn grond gaat u nu aangeven wat daar mag en niet mag. Die vond dat in de grond van de zaak al verkeerd. Ja, zover gaat het bestemmingsplan dus wel. Is vrij uniek wat dat betreft in het hele bestuursrechtelijke stelsel. En een ander aspect wat ook wel goed is om te beschouwen is dat een bestemmingsplan een positief stelsel is. Dat betekent een bestemmingsplan geeft aan wat er mag. Zo staat het in de wet dat het zo bedoeld is. Een bestemmingsplan geeft aan wat er mag en alles wat niet in het bestemmingsplan is opgenomen. Dat mag dus niet. Als je het bijvoorbeeld over functies hebt, op het moment dat je iets een woonbestemming geeft, dan impliceert dat direct dat alle andere functies in dat gebied niet zijn toegestaan. Geef je iets een gemengde bestemming, dubbelbestemming, of nou, bijvoorbeeld wonen, kantoren, winkel, dan hou je het open en dan zijn alle drie die functies toegestaan. Dat is in kort. Denk ik de essentie van een bestemmingsplan, een ruimtelijke regeling waarin je aangeeft wat er mag. Langzamerhand werk ik er naartoe van wat heeft dit nou voor een relatie met wat wij aan het doen zijn en waar we het nu over moeten gaan hebben. En hier begint het eigenlijk al mee en net kwam de discussie ook al een beetje op wat ik zo de gedachte. Hoeveel ruimte bieden we? Wat geven we aan in een bestemmingsplan? En dan zijn er twee uitersten te bedenken. En je kan ook nog ergens daartussenin gaan zitten. Je kan een conserverend bestemmingsplan maken. Echt conserverend. En dan helemaal aan de andere kant een zeer flexibel bestemmingsplan. Nou, dat tweede kan je ook van zeggen. Je kan een zekere mate van flexibiliteit inbouwen in je bestemmingsplan. Ruimte voor ontwikkelingen. En daarmee niet precies vastleggend wat er nou wel en niet mag. Ik heb ook begrepen dat er hier een raadsbesluit is genomen en ook gelezen, waarin wordt aangegeven, wij maken conserverende bestemmingsplannen. Dus we gaan uit van wat er is en dat is toegestaan en dat is het uitgangspunt, op zijn minst, van de bestemmingsplannen. Uitzondering daarvoor was het bestemmingsplan Bergencentrum Beschermd Dorpsgezicht. Ik weet niet of er nog een uitzondering was, maar in ieder geval dat was een uitzondering. Daar zijn een aantal ontwikkelingen, hè, dus niet de bestaande situatie, maar daarbovenop nog een aantal ontwikkelingen meegenomen. En daarvoor is in de bestemmingsplanregeling ook ruimte geboden. In de praktijk overigens, als ik de bestemmingsplannen nu zo doorkijk, dan zie je ook bij de bestemmingsplan landelijk gebied bijvoorbeeld, dat er ten aanzien van de bouwvolumes die in het landelijk gebied toestaan, toch wel enige ruimte is opgenomen. Maar ik constateer wel dat er enerzijds het raadsbesluit ligt van conserverend en anderzijds enige ruimte. En net bleek al dat dat toch wel een belangrijk punt is om eenduidigheid in te krijgen. In de meest extreme vorm is een conserverend bestemmingsplan een bestemmingsplan waar je alleen het bestaande toestaat en voor elke ontwikkeling dus een procedure, zo je die al wil toestaan als gemeente, een procedure gevoerd moet worden. Ja. Dat heeft een aantal consequenties, zo'n conserverend bestemmingsplan. En de meest prettige consequentie is eigenlijk wel, je hebt volledig grip op de zaak. Op het moment dat je alleen datgene toestaat wat er op dit moment is, dan moet iedereen die een ontwikkeling voor ogen heeft, moet langs bij de gemeente en zeggen, ja, ik wil dit. Ik heb gehoord dat het niet past in het bestemmingsplan. Wilt u meewerken middels een bestemmingsplanprocedure, een projectbesluit, postzegelbestemmingsplan? Ja, er zijn nog wat andere afwijkingsmogelijkheden, een tijdelijke afwijking, of een kruimelgevalletjesafwijking. In ieder geval, je hebt alles in de hand en je kan dus als gemeente tegen alle initiatiefnemers zeggen, als u het wil, eerst langskomen en dan kunnen wij bekijken hoe we daarmee om willen gaan. Is zeer, op zich zeer aantrekkelijk, denk ik. Het voorkomt in ieder geval dat je ongewenste ontwikkelingen onbedoeld de vrije ruimte geeft. De andere consequenties moeten er wel bij gezegd worden. Elke afwijking vergt dus een aparte procedure. We merken dat nu hier in Bergen met een flink aantal postzegelbestemmingsplannen, die hoewel uitbesteed toch ook intern de nodige ambtelijke capaciteit kosten. En de nodige tijd. Hè. Procedure kost altijd weer tijd. En ook een zekere mate van rechtsonzekerheid. Even ervan uitgaande dat je conserverende plannen maakt, maar dat je toch altijd nog wil afwegen of je een ruimte wil geven aan de ontwikkeling, betekent dat dus dat je aan het bestemmingsplan zoals het er ligt, het bestemmingsplan aan zich, niet kan zien wat er wel en niet mag op langere termijn. Wel voor het moment, maar niet op langere termijn. Dat is dus een mate van rechtsonzekerheid, want je denkt, ja, zal ik nou wel die vrijstelling krijgen of niet? Je kan naar het beleid kijken en dergelijke, maar je kan niet aan het bestemmingsplan aflezen wat op lange termijn wel en niet mag, waar wel en niet ruimte voor geboden wordt. Een ander probleem, een actueel probleem sinds 1 oktober, is het risico van termijnoverschrijding. De WABO, de Wet Algemene Bepalingen om Omgevingsvergunning. Omgevingsrecht. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, die zegt een gemeente moet binnen 8 weken, dan wel, als het niet past in bestemmingsplan, binnen 26 weken, eventueel uit te breiden met, ik geloof, nog een termijn van 6 weken, maar in ieder geval binnen ruim een half jaar, moet komen tot een definitief besluit, inclusief het daarbij behorende postzegelbestemmingsplan of anderszins genomen besluit tot afwijking. En dat kan wel eens gaan knellen in de praktijk, voorzien we. En als je de termijnen van de WABO overschrijdt, dan is er een vergunning van rechtswegen verleend. Dat zeg ik nou, vergunning van rechtswegen, maar ik weet het trouwens niet in alle gevallen. Volgens mij komt het er ook op neer dat je de wet dwangsom aan je broek krijgt, dat je dan een dwangsom in rekening wordt gebracht, ja. Net op tijd. Ik refereerde er al een beetje aan. Die conserverende bestemmingsplannen genereren dus vrij veel werk, want je moet voor elk initiatief op zichzelf weer gaan beoordelen. A, of je eraan mee meewerken en B, welke procedure je ervoor inzet en C, je moet de procedure zelf er inderdaad ook nog voor doorlopen. Dus dat is een beetje de reden dat dat het hier in deze presentatie ook zit. Als je efficiënt om wil gaan met je ambtelijke capaciteit om te komen tot die actuele bestemmingsplannen, dan dient de vraag zich ongewild aan van ja, gaan we die capaciteit steken in incidentele gevallen of gaan we die tijd steken in het actueel houden van onze bestemmingsplannen als geheel. Nog even wat over die flexibiliteit, hè, want dat is natuurlijk de tegenhanger van die conserverende bestemmingsplannen. En ik moet ook zeggen, de grip die je hebt op de zaak. Hè. Als je flexibele bestemmingsplannen maakt, heb je niet meer alles tot 3 cijfers achter de komma in de hand. Wat zou die flexibiliteit, wat betekent dat in de praktijk? Een ruimere regeling met betrekking tot bouwen en gebruiken. Je laat meer ruimte, je zegt bijvoorbeeld de bouwhoogtes of het bouwvlak zoals het bestaand is niet meer het uitgangspunt voor het bestemmingsplan, maar je voegt een aantal vierkante meters toe. Hetzelfde geldt voor een bouwhoogte. En hetzelfde geldt ook ten aanzien van gebruiken. De bestaande functie hoeft niet meer per definitie het enige te zijn wat je toestaat. Je denkt na over welke functiewijzigingen, dat denk je op het moment van vaststellen van bestemmingsplan over. Welke functiewijzigingen zouden wij in de toekomst acceptabel vinden voor dit gebied? Om daar iets over te kunnen zeggen, is het eigenlijk het handigste als je al een beleidsnota hebt liggen. op het moment dat je beleidsnota hebt liggen ten aanzien van bijvoorbeeld horeca of recreatieve overnachtingen of wat dan ook, dan kan je de ruimtelijke component uit zo'n beleidsnota vertalen in een bestemmingsplan. En dan heb je eigenlijk al een deel van je voorwerk gedaan. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je op een bepaald gebied, bijvoorbeeld die bouwvlakken in het buitengebied, dat je daar geen concreet beleid over hebt liggen. Dan kan je ook gewoon in het kader van het bestemmingsplan het beleid formuleren. Dan is het bestemmingsplan echt het beleidstuk zelf ten aanzien van de ruimtelijke ordening op dat punt. Dus flexibiliteit, een ruimere regeling met als inhoud je beleid al dan niet voorafgaand vastgesteld. Nou, dan helemaal een kort juridisch lesje over hoe je die flexibiliteit kan inbouwen in je bestemmingsplan. Ik gaf het al aan, de bouwmogelijkheden en de bestemmingen, dus het gebruik, ruimer opnemen dan de bestaande situatie. Als dat nou mocht stuiten op de vraag, ja, wij willen wel wat extra ruimte bieden, maar bij de vaststelling van het bestemmingsplan kunnen we nog niet goed de afweging maken. We weten wel dat er wat ruimte in zit te aan zit te komen. Die afweging maken we toch liever per concreet geval. Dan kan je een afwijkingsmogelijkheid opnemen. Vrijstellingen heette dat een paar jaar geleden. Ontheffingen heette het onder de nieuwe WRO. En nu met de WABO heet het afwijkingsmogelijkheden. Om het even simpel te houden. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Je neemt in je bestemmingsplan al een regeling op waarmee je zegt van nou, op dat en dat vlak zou een afwijking door BMW of zelfs met medeweten van de commissie kunnen worden toegestaan. Het valt me wel altijd op dat de neiging is om dan maar heel veel in die afwijkingsbevoegdheid te stoppen. Hè? Want dan heb je enerzijds zowel grip op de zaak, anderzijds voorkom je dat er een hele bestemmingsplanherziening moet worden doorlopen. Dus dat lijkt een hele aantrekkelijke optie. Het nadeel daarvan wil ik toch wel even opmerken, is dat je dan eigenlijk nog niet een bestemmingsplan hebt dat duidelijk aangeeft wat wel en niet mag. En ik zou zeggen dat het in de regel verstandig is om bij het vaststellen van een bestemmingsplan zo integraal mogelijk proberen je kaders vast te stellen. Opdat je ook voorkomt dat er incidenteel steeds op een andere manier met een afwijkingsbevoegdheid wordt omgegaan. Ik denk dat het in de regel goed is om gewoon te zeggen, nou laten we de ambitie hebben, als we al ruimte willen bieden, om dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan neer te zetten. Aan te geven waar die ruimte zit en waar we die op voorhand wel willen toestaan. Kan niet altijd, dan is afwijkingsmogelijkheid wel een optie. Wanneer de afwijkingen gaan over gebruik. Als je bijvoorbeeld een woonbestemming aan een locatie geeft en je zegt, nou, we zouden wel een ontheffing kunnen afwegen in de toekomst om daar een detailhandelbestemming op te leggen. Dan zegt de wet, zegt, ja nee, dan moet je dus een wijzigingsbevoegdheid opnemen. Want een hele wijziging van een functie die niet op voorhand in bestemmingsplan is mogelijk gemaakt, daar geldt een wat zwaardere procedure voor en dat is een wijzigingsbevoegdheid. Nou is de ellende een beetje dat die wijzigingsbevoegdheid onder de oude WRO een wat kortere route aangaf dan een bestemmingsplanherziening. Maar de bestemmingsplanprocedure is onder de nieuwe WRO wat korter. En die wijzigingsbevoegdheid is bijna even lang nu. Ze zijn bijna even lang. De wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan zit, of een herzieningsprocedure waarmee je afwijkt van het bestemmingsplan. Dus die wijzigingsbevoegdheid heeft aan bruikbaarheid wel wat kracht verloren. En een laatste geval, ik heb hem voor de volledigheid genoemd, maar ik denk niet dat hier een berg aan de orde is. Als je een groter gebied hebt waarbij je zegt, nou op termijn gaan we dat gebied nader invullen. Hè. Met name nieuwbouwwijken komt dat wel voor. Dat je op termijn bij de fasering van de ontwikkeling nadere regels wil opnemen. Dan kan je een uit te werken bestemmingsvlak opnemen. Waarbij je later een bestemmingsplan uitwerking als geheel vaststelt. Maar ik geloof niet dat dat hier echt aan de orde is. Even kijken, is dat de laatste? Ja, de laatste over de inhoud van het bestemmingsplan. Want ik realiseer me dat het toch wel weer een taai juridisch verhaal is over het algemeen. Maar dat zullen we straks wel merken wat de reacties zijn. De consequenties van die flexibiliteit inbouwen. Dat je zoveel mogelijk, ik gaf het al aan, voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan moet afwegen van wat willen we nou met het gebied, welke ruimte willen we hier geven. Dat doe je dus niet als je conserverende plannen maakt, want dan zeg je nou, vooralsnog heeft niks. En die afweging, dat komt later wel, stuk voor stuk, daar waar het zich aandient. Dat kost wel wat extra tijd, maar als ik het dan als ambtenaar even mag hebben over de ambtelijke capaciteit. Ik schat in dat de ambtelijke capaciteit en ook de tijd met name die nodig is voor het één keer maken van het bestemmingsplan met de nodige flexibiliteit erin, altijd nog minder is dan datgene wat ik aantrof toen ik hier begon, namelijk een stapel met tegen de 100 principeverzoeken die je stuk voor stuk moet gaan beoordelen en stuk voor stuk daar waar je eraan mee wil werken van een procedure moet voorzien. Dus dat is denk ik de weging die, als je puur kijkt naar de capaciteitsbeslag, de weging die daarin gemaakt moet worden. En dan is er nog iets anders wat erg jammer is, kan ik bijna wel zeggen, maar het is een feit en het moet ook genoemd worden. Op het moment dat je in de bestemmingsplannen ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen, en die ruimte komen boven een bepaalde drempel uit, als het gaat om een uitbreiding van meer dan 1000 vierkante meter en als het gaat om het toevoegen van meer dan één woning, dan is volgens het nieuwe WRO ook een exploitatieplan verplicht. Een exploitatieplan waarin je een opsomming maakt van de kosten die de gemeente heeft aan het plan, de plankosten, eventueel nog de kosten van realisatie openbaar ruimte als dat aan de orde is, parkeerplaatsen en dergelijke, enerzijds, en de winst, zogezegd, die die ruimte oplevert voor de betrokken particulier of het betrokken bedrijf, de betrokken eigenaren. En in een verdeelsleutel die afhankelijk is van de meerwaarde die een particulier ondervindt, moet hij meebetalen aan die plankosten. Het is een regeling die door de wetgever ooit is bedacht om free riders te voorkomen, om te voorkomen dat mensen in een gebied zien dat zich prachtig ontwikkeld, waardoor hun grond een enorm stuk in waarde stijgt en ze daar verder niks aan hoeven te betalen. Ik kan gewoon zeggen van nou ja, gemeente, je doet maar. Ik wacht wel tot het klaar is en dan profiteer ik van de ruimere bebouwingsmogelijkheden bijvoorbeeld. Daar is de regeling voor bedoeld. In de praktijk zie je wel dat het de gemeente ook wel weer een soort van plicht oplegt om een extra procedure te lopen. Weliswaar om nog wat geld binnen te krijgen, maar de vraag is wat zwaarder weegt, maar in ieder geval een extra procedure te lopen. Nou staat er niet alleen exploitatieplan, want dat is dus wat het vertrekpunt is van de WRO op dit punt. Er moet een exploitatieplan gemaakt worden. Dat kan je voorkomen door met alle particuliere eigenaren in het gebied die een ruimere bestemmingsmogelijkheid, bouwmogelijkheid of gebruiksmogelijkheid krijgen, een voorafgaand aan de vaststelling van bestemmingsplan een anterieure overeenkomst te sluiten. Een overeenkomst waarin ze aangeven wat hun bijdrage zal zijn in de plankosten. Ik begrijp dat het hier in Bergen over het algemeen neerkomt op met name een som die gerekend wordt voor het realiseren van de benodigde parkeerplaatsen. Ook al worden die dan niet direct gerealiseerd, maar kunnen die op termijn worden gerealiseerd. Nou, dat exploitatieplan, die anterieure overeenkomst, is procedureel gezien natuurlijk een beetje, een beetje onhandig. En.
Is dat alleen zo met die flexibele variant en met die andere niet?
Ja, want een exploitatieplan is alleen nodig daar waar een grondeigenaar profiteert van de vaststelling van het bestemmingsplan. En hij profiteert er alleen maar van als er een ruimere functie of een ruimere bebouwingsmogelijkheid kan worden gerealiseerd dan wat er op dat moment is. En een conserverend bestemmingsplan geeft geen ruimte, dus heb je ook geen exploitatieplan nodig. Ja. Nou, dat wat betreft de inhoud. Nu wat korter, maar minstens zo belangrijk en waarschijnlijk ook wel minstens zo enerverend. De procedure van het bestemmingsplan. Want daar, dat hoor je altijd. Hè? Mensen, ja, al die procedures, dat duurt maar. Of het nou minister Eurlings is of iemand aan de borreltafel. Procedures, het is maar wat. Even heel kort de procedure zoals die in de wet staat. Het leuke van een PowerPoint dat je dat dan overzichtelijk in beeld kan laten klikken. Opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan. Als dat opgesteld is, dat voorontwerp, overleg met de betrokken overheden. Dat heet voor het artikel 10 overleg en nou het 311 overleg. Het staat in artikel 311 van besluit ruimtelijke ordening. Dat zijn overheden van Rijk, provincie, waterschappen en voor zover betrokken naburige gemeenten. Dat moet ook gebeuren. Daarna mag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het is een BMW-bevoegdheid dat bestemmingsplan ter inzage mag worden gelegd in ontwerp. Ten einde de mensen kans te geven om zienswijzen in te dienen. Die zienswijzen moeten worden behandeld. En dan kan het bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Vroeger zat daar nog een goedkeuring door GS, door de provincie aan vast. Maar nu kunnen we gelijk door naar een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State. Dat is in feite de procedure zoals die nu geldt. Ja, ik denk dat er ook nog wel eens een handout kan komen of iets dergelijks hoor. Oh. Ja, dat opstellen, dat is natuurlijk zeg maar de variabele in het geheel. Hè? Welke discussies voer je in het kader? Is er al een stedenbouwkundige kader vastgesteld wat je alleen nog maar even formeel hoeft te vertalen? Overleg met betrokken... Ja?
U dat al gaan zeggen, overleg met betrokken overheden. In de procedure tot nu toe waren er ook wat adviesorganen die geraadpleegd moesten worden in die fase. Dat is toch nog altijd zo of is dat veranderd?
Ja, dat is waar. Op het moment dat een bestemmingsplan bijvoorbeeld over onderwijsvoorzieningen gaat, dan moet het ministerie... Maar dat valt daar eigenlijk ook onder, ja, het ministerie van...
Ik bedoel wat anders. Ik bedoel bijvoorbeeld Kamer van Koophandel of adviesorganen. Die zijn nu in het eerste stadium, voor zover ik weet, altijd geraadpleegd. Is dat veranderd of is dat gehandhaafd?
Ik heb het dus uitgezocht, de Kamer van Koophandel. Want de wet zelf, dat artikel 10 BRO, als het destijds was, en hetzelfde artikel zoals het nu is, gaf aan overheidsinstanties. En ik vroeg me af, is de Kamer van Koophandel een overheidsinstantie? Nou, met een hele club juristen, we kwamen er niet goed uit. Het zit er een beetje tussenin. Het is op zich geen overheid, maar dus dat is nog net een grensgeval. Maar bijvoorbeeld de gasunie wat je wel eens ziet of allerlei PTT in het verleden, dat zijn geen overheidsinstanties.
In de stukken staat altijd wettelijk overleg.
Ik wil even
overleg.
Ingrijpen.
Sorry, ja.
Ja, ik wil even ingrijpen. Ik zou willen verzoeken om de presentatie af te maken en dan over te gaan tot het vragenrondje en de tweede beantwoording in tweede termijn.
Ja, excuses dat ik mij liet verleiden.
Geef niet hoor.
Rechtstreeks antwoorden aan een
commissie. Ik liet het ook een beetje gaan, maar...
Dat heb ik wel vaker gehad in het verleden, ja. Het is wel leuk om erover te hebben. Nou, het laatste blad. Nee, dat is niet het laatste blad. De procedure zoals die in Berg is. Ook even op een rijtje gezet met in rood de zaken die specifiek in Bergen gelden. Ik heb het eerst even samengevat. Inloopavonden, schuinstreek klankbordgroep, projectgroep en dergelijke. Dat is wat, klinkt wat oneerbiedig, maar dat komt meerdere keren in het traject voor. Althans, zoals dat destijds besloten is in het werkproces, zoals dat is vastgesteld. Het werkproces geeft dan aan een nota van uitgangspunten, waarin... Nou, de naam zegt het al, dat uitgangspunten van het bestemmingsplan worden vastgesteld. Dan komt het tot het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan. Dat is dus weer standaard. De inspraak was, nou ik wou zeggen onder de oude WRO, maar zelfs daarvoor al, is afgeschaft, artikel 6a. Inspraak is niet meer verplicht, voorafgaand aan het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. Maar kan nog plaatsvinden, afhankelijk ook van de inspraakverordening van een gemeente. Bespreking in de raadscommissie is in dit stadium volgens de wet niet verplicht. Want BMW is de bevoegde instantie volgens de wet om een ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen. Overleg met de betrokken overheden, dat is nog steeds verplicht. En het ter inzage leggen van het bestemmingsplan ook. Evenals het vaststellen... En de beroepsprocedure bij de Raad van State. Daar zitten dus een aantal extra procedurestappen in. Waarvan denk ik goed is om te kijken wat je daarvan moet vinden. Ik denk dat maar dat, dat misschien te vroeg om dat nu al te zeggen. Maar dat niet per definitie, niet per definitie zo is dat als je dat allemaal nou maar eruit gooit, dat je dan een beter proces hebt. Want dat is misschien wel wat te kort door de bocht. Mocht die indruk worden gewekt dat dat de bedoeling is. Nou, dit gezegd hebbende over de procedure en over de inhoud van het bestemmingsplan. Even terug naar de beginvraag. Gaat dat lukken? Dat bestemmingsplan in 2000, alle bestemmingsplannen actueel in 2013. We hebben het werkproces zoals het is vastgesteld ernaast gehouden. En dat werkproces betekent dat, of geeft aan, productieproces is het woord, dat je 3,5 jaar nodig hebt van het begin tot aan het eind van de procedure. En dan moet ik zeggen tot aan de vaststelling van het bestemmingsplan. Want in 2013, medio 2013, in de notitie stond januari 2013. Maar medio 2013 moet de gemeenteraad voor zijn hele grondgebied actuele plannen hebben vastgesteld. Anders loop je bouwleges mis. Mag je geen bouwleges vragen op het moment dat iemand een initiatief ontplooit en vergund wil hebben. En de wet zegt, ik heb het vanmiddag nog even nagezocht, je moet bestemmingsplan hebben vastgesteld. Ze hoeven dus niet onherroepelijk te zijn. Dus de Raad van State procedure hoeft nog niet doorlopen te zijn. Vandaar dat we die van het processchema zoals we dat kennen hier hebben afgetrokken. En dan hou je nog 3,5 jaar over. Overigens ook de GS-goedkeuring was er afgetrokken. Maar dat is gewoon omdat de wet dat niet meer vereist. Dus 3,5 jaar tijd om een bestemmingsplan actueel te krijgen. Nou, het gaat waarschijnlijk lukken met het bestemmingsplan Schorrel, dorpskern en omliggende kernen. Want die ligt nu bij de Raad van State. Nou, dat is niet eens waarschijnlijk. Daar hebben we dus de eis gehaald. En het gaat waarschijnlijk ook wel lukken met de bestemmingsplannen Landelijk Gebied Noord, Bergencentrum, Beschermd Dorpgezicht, Egmond aan Zee Centrum en Boulevard en Bergen aan Zee Dorpskern. Ja. Dat zijn de bestemmingsplannen die al lopen en die we in 2011 zouden willen vaststellen. En ook als dat via de procedure gebeurt zoals dat nu is. Ze hebben al een deel van die procedure lopen, maar als we die op die manier vervolmaken, dan lukt dat om die in 2011 vast te stellen. Maar er zijn nog meer bestemmingsplannen die voor 2013 moeten worden vastgesteld. En dat lukt niet. Eigenlijk kan je rekenen, uitgaande van 3,5 jaar proceduretijd zoals we die nu hebben afgesproken, eis en wederdienende 3,5 jaar, dat je, als je nu begint met de bestemmingsplan, dat je pas in 2014 je bestemmingsplan vastgesteld krijgt. En dat geldt voor de bestemmingsplannen die er nu aan zitten te komen. Landelijk gebied Zuid zijn we net met het externe bureau in bespreking om eerst de inventarisatie te doen. Dus die komt het eerst aan bod. En de andere bestemmingsplannen zullen ook de komende jaren in procedure worden gebracht. Maar al brengen we ze bij wijze van spreken morgen allemaal in procedure, althans als starten we morgen met het productieproces, dan wordt het een probleem. Dus dat is de constatering voor dit moment. En Riet Brink zei het al. Nou, we kunnen daarover van gedachten wisselen. Dit is de constatering waar we op stuiten. En het is natuurlijk interessant om te bekijken van, nou, moeten we extra ambtelijke capaciteiten tegenaan zetten? Moeten we die verkrijgen door meer op bestemmingsplannen in te zetten en minder op projectbesluiten? Moeten we iets doen aan de procedure? Dat is eigenlijk de vraag zoals die op dit moment voor ligt. Dat was de presentatie.
Heel hartelijk bedankt. Ik zou graag de gelegenheid willen stellen, of jullie in de gelegenheid willen stellen, om vragen te stellen aangaande de presentatie. Wie heeft vragen? Goed, ik begin aan die kant. Mevrouw de Ruiter.
Een hele simpele vraag dan, na de laatste woorden. Waar ligt de meeste tijdwinst? Waar is die te halen?
Ja. Ja, dat moet ik even zeggen. Het lijkt me handig dat we eerst even het vragenrondje maken, dan de vragen notuleren, zodat er goed geclusterd geantwoord kan worden.
Mag ik daar nog één voorstel bij doen? Het lijkt me heel goed om eerst even een rondje te maken, want er zijn een aantal mensen ook nieuw in de raad, om gewoon zeg maar vragen te stellen, informatief naar aanleiding van de presentatie. Hè. Dat kan bijvoorbeeld over die tijd, dus het is volgens mij een informatieve vraag. En ik zou heel graag daarna nog een rondje willen doen, om gewoon ook wat meer zeg maar opinierend te kijken van welke kant moeten we op. Want het doel voor het college is in ieder geval om hierna, dat zei ik al, een stuk op te stellen waarin we een soort richting afspreken met elkaar van zo gaan we het aanpakken de komende jaar. Dus ik zou het voorstel willen doen om het in twee ronden te doen. Eerst informatieve vragen, zodat we wat kunnen toelichten nog. En daarna wat meer de opinie in, zal ik maar zeggen. Zodat wij ook een beetje richting hebben in ieder geval welke kant we opgaan.
Maar dan moet de opinie knippen in tweeën. Eerst over de werkwijze van de commissie. Hoe doen we het nu en willen we daar veranderingen in hebben? En daarna agendapunt 6 over de planning en gaan we door met conserverende plannen of gaan we iets anders doen. Dus ik wil wel die knip maken, zodat ook voor de mensen ook helder is, voor de raadsleden, waar we het over hebben. Informatieve vragen hebben over de werkwijze van de commissie en dan hebben we over de planning en eventuele consequenties voor het soort bestemmingsplan.
Zo, op zich een goed voorstel, maar volgens mij is het onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens mij, als je het in de kennis samenvat, dan is het, dan wordt eigenlijk de keuze voorgelegd van gaan we een 5-stappenplan doen of een 9-stappenplan. Zoals we met de raad hebben vastgesteld. En van moeten we dan wel of niet extra capaciteiten tegenaan zetten om een planning te gaan halen. En dan val ik ook meteen met de eerste vraag in het dat is meer die toelichting. Van wat ontbreekt in dit verhaal. Is van wat hebben we extra nodig om alsnog een planning te halen. Want daar is het allemaal op gestoeld. Van om daar een orde en grootte aan te kunnen geven.
Ik vind het een hele goede vraag, maar ik wil toch eerst even het rondje gaan doen. Nu, die vraag die wordt zeker genoteerd en er wordt op teruggekomen. Mevrouw de Ruiter.
Een aanvullende vraag. Ligt niet bij die keuze tussen een conserverend bestemmingsplan en een flexibel, zoals begrepen, bestemmingsplan. Heb je daar niet heel zeer de behoefte om te kijken naar de kwaliteit van de omgeving? Is dat niet een uitgangspunt daarbij?
Meneer Van Hoek.
Ja, dank u. Ik snap een paar dingen niet. Hè. Ik dacht dat we goed op schema lagen. En waarom is het zo vertraagd? De vorige raadsperiode hadden we regelmatig bestemmingsplanvergaderingen. En de laatste tijd helemaal niet meer. Wat is de reden daartoe?
Meneer Van Leijen?
Ja, die procedure Bergen, zou ik maar zeggen. Er zitten 8 stappen in, hè, om in 3,5 jaar te komen. Kunt u aangeven, op basis van ervaring en evaluatie van de achterliggende bestemmingsplannen die gedaan zijn, hoeveel tijd iedere stap vraagt? Want die stappen zijn niet zomaar gedaan. Die stappen zijn ook gedaan om later tijdwinst te boeken. Hè. Dus laten we zeggen, die noten van uitgangspunten en het opstellen van voorontwerpen en inspraak. Die Bergense procedure was ook bedoeld om later snelheid te winnen. Hè, om een hoop dingen te voorkomen. Dat is dus één aspect wat daarin meegenomen wordt. En de evaluatie. Wat hebben we nou geleerd van de afgelopen tijd? Meestal een beetje meer van de hoek. Waarom en waar zit de snelheidswinst dan in? Dat ontbreekt nog een beetje in het verhaal. Ja.
Meneer Butter.
Ja. Op het moment als we dus ervan uitgaan dat de conserverende bestemmingsplan, dat we zeggen van nou, dat duurt lang, flexibel, dat kan sneller. Dat kan volgens mij ook sneller. Hoe gaan we dan dus met de overige bestemmingsplannen, waarvan we gezegd hebben dat dus eigenlijk alle uitgangspunten, die moeten op elkaar afgestemd zijn. Kunnen we dat dan dus ook door een, simpel gezegd, door eigenlijk te zeggen van nou, die punten die er dus nu niet in het conserverende bestemmingsplan staan, daar nemen we dus een aparte verordening voor op, dat ze dus ook direct weer gelden voor het flexibele bestemmingsplan, maar ook gelijk gelden voor het conserverende bestemmingsplan. Want ik denk dat dat dan wel interessant is, omdat we dus, op het moment dat men dus, en met name de ambtenaren die ermee moeten werken, En dat geldt ook voor de burger, die dan dus een stuk duidelijkheid krijgt, dat het niet zo is, ja, maar dat is nog een oud plan en daar werken we zo mee. En dit is een nieuw plan en daar werken we zo mee. Ik denk dat het wel allemaal gelijk moet zijn. Hoe gaan we dat oplossen?
Meneer Seijden?
Ja, toch nog even een herhaling van de vraag die ik net aan het stellen was toen u ingreep terecht. Het wettelijk vooroverleg wat tot nu toe werd gepleegd met een aantal belangenorganisaties, dat waren er vrij veel en lang niet altijd overheden of semi-overheden. Is er nog een mogelijkheid toe of is dat inderdaad een vorm waarvoor de gemeente Bergen nog kan kiezen? Ik denk dat we in het algemeen, dan sluit ik me aan bij vorige sprekers, het Bergse model moeten koesteren, omdat dat weliswaar heel veel gepraat is, maar ook heel veel wederzijds begrip en toch een soort algemene instemming met de plannen bewerkstelligt. Er blijven natuurlijk altijd problemen onopgelost, maar dat kan zelfs deze gemeente niet of deze raad, ook niet in zijn nieuwe samenstelling. Dan zou ik toch nog iets meer willen weten over het exploitatieplan. We hebben eerder gesproken over de mogelijkheden in het buitengebied, waarbij met regelingen voor sanering van voormalige agrarische bebouwing, om daar ook mogelijkheden op te nemen voor woningbouw. We zitten met een groot aantal stolboerderijen die tot woning zouden kunnen worden bestemd. Er is discussie geweest, die is niet uitgekristalliseerd. Of daar twee of meer wooneenheden in zouden moeten. Is dat dan allemaal afhankelijk van zo'n exploitatieplan? Moet de projectontwikkelaar er zelf mee komen of de eigenaar? Het stoppenbeleid, dat hebben we wel geformuleerd, maar daar werken we nog steeds niet meer. In ieder geval, ik heb er geen zicht op. Even kijken, ik dacht dat ik nog een vraag had, maar... Nou, ik laat het hier voorlopig bij de belangrijkste zijn gesteld. Dank.
Meneer Zwart.
Ik sluit me aan bij de vraag van de heer Butter over de rechtsongelijkheid tussen de conserverende en de flexibele. Conserverend is ooit bedacht even snel alles aftikken en door naar het volgende. Nu hoor ik eigenlijk, en dat is een dilemma, dat veroorzaakt, en dat is blijkbaar vooraf niet goed ingeschat denk ik, dat dilemma is dat daardoor nu de organisatie eigenlijk verzandt in al die aanvragen die er liggen. Tevens wordt er eigenlijk nu gezegd van om eigenlijk sneller te kunnen werken, om daar minder van dat soort aanvragen te krijgen, zou je naar flexibel moeten. Dan hoef je minder van dat soort stukken te behandelen, die aanvragen. Maar dat vraagt op dit moment een extra tijd voor het flexibel maken van die bestemmingsplannen, als ik het goed heb begrepen. Dus er zijn eigenlijk, enerzijds halen we het niet. Dat is die 2014. Anderzijds zeggen we van, om een oplossing te bedenken zou je het flexibel moeten maken. Maar dat geeft daar nog eens eigenlijk een verzwaring op. Want volgens mij gaat u nu uit van de huidige werkwijze. Dus mijn vraag zou zijn, als je het flexibel maakt, wat is dan de tijdstermijn dat de overige bestemmingsplannen dan in werking zouden kunnen treden? En als ik dan kijk naar welke bestemmingsplannen dat zijn, dan zijn het denk ik de bestemmingsplannen waar de meeste woningen staan. Dus dan ben ik ook benieuwd van wat dat dan voor gevolgen financieel zijn voor de leesjes. Want dat zou misschien weer een bron kunnen zijn wat je mist om nu eventueel in te zetten aan extra capaciteit. Daarnaast, wat ik ook nog wel een interessante vind, is dat we, als we nu kijken naar de wijze van publiceren van bestemmingsplannen en dat communiceren met onze burgers, gebeurt het veel op de website, mails, analoog versies, dat noem ik maar even PDF. Maar over al die bestemmingsplannen, daar vinden ook kleine postzegelbestemmingsplannetjes in wijzigingen in plaats. Hoe kan de burger direct zien wat nou voor hem geldt? Omdat het zijn geen statische documenten, die bestemmingsplannen, het zijn dynamische documenten. Hoe wordt dat zo direct geregeld? Niet dat er direct iemand moet weten van, maar er is ooit nog eens een keer iets anders overheen gekomen.
Ja, meneer Groot.
Ja, meneer Smit, bedankt voor uw toch best wel heldere uiteenzetting. Maar mijn grote dilemma is dat ik de structuurvisie mis. En ons is steeds voorgehouden van zonder structuurvisie geen start van een bestemmingsplan. En als we dat goed in onze oren knopen, dan houdt dat nogal wat in. Dan heb ik een aantal vragen. We hebben bij de start van de vaststellen van het bestemmingsplan geconstateerd dat er een aantal problemen op ons pad kwamen die eigenlijk voor het hele deel, voor het hele gebied van de gemeente gelden. En daar hebben we deelnota's voor vastgesteld. Er zijn een aantal genoemd. Agrarische bebouwing, splitsen van woningen, erfbebouwing, paardenbakken en al dat soort dingen. Waarom hebben we dat gedaan? Om te zeggen, dan kan je straks de versnelling erop gooien. Ik mis geen enkel woord over die tijdwinst die we toen met al die inspanningen zouden kunnen behalen. Dan heeft u het over de WABO. Ik spring een beetje van hak naar de tak, maar dat moet u me maar niet kwalijk nemen. En nu doet u voorkomen alsof de WABO een andere termijn van afhandeling in het leven roept dan de burger nu mag verwachten van een geldend bestemmingsplan. En dat is pertinent niet waar. Als hij nu iets aanvraagt binnen het huidige bestemmingsplan, dan heeft hij gewoon de 8 en 13 weken. En laten we dat vooral niet vergeten, want anders gaat er ontzettend veel misverstand over ontstaan. Ik wil dus dat u die termijnen, ook als u straks een plan opzet, maakt, goed neerzet waar we dan, hoe we daarmee te maken hebben, naar de burgers toe. Want de burgers komen ons vragen waarom duurt het zo lang. Hè? En dan moet je heel vaak een antwoord geven wat een beetje zo dicht mogelijk bij de waarheid zit. Want anders krijg je later op je falie. Nu vraagt u ook van conserveren of flexibel. Conserveren kan niet meer. Want het nieuwe bouwbesluit geeft vaak aan dat als je, ja, als je wat wil, dan moet je het anders doen, dat het bestemmingsplan het toelaat. Dus als je tegenwoordig een uitbouw maakt, dan moet die gewoon zo hoog zijn. En in het bestemmingsplan staat vaak in het conserverende dan dat dat niet kan. Dus je moet wel met de praktijk van alle dag om willen gaan. Dan heb ik nog een tip voor u. Er zijn heel veel verstedelijkte gebieden in onze gemeente die als je de grenzen wat krapper legt, eigenlijk bijna wel kan conserveren. Want die zijn dusdanig gebouwd dat je er bijna in één keer de klap met de hamer overheen kan geven. Als je dat goed inventariseert. En ik noem als voorbeeldje gewoon Morselaan. De verf is net droog. Er gaat niets meer aan veranderen. Als je nu een bouwaanvraag krijgt, dan moet je hem behandelen vanuit het plan landelijk gebied. Want daar valt het officieel nog onder. Nou, je kan het in één keer aftikken. Je kan heel veel werk, kan je als het ware ruimen, door goed te kijken, en dan wordt het wel wat kleiner, maar dat kan je later, dat heb ik me laten vertellen, weer invoegen in het grotere geheel, als reeds behandeld. Zo kan je tijd winnen, en volgens mij moet je, als je al dat voorwerk wat we gedaan hebben op de juiste wijze inschat, moet je de deadline gewoon halen, want dat hebben we met elkaar afgesproken, en dat moet gewoon gebeuren.
Meneer de Jong, had u nog een vraag? Meneer Medenburg?
Ja, ik had niet zozeer een vraag als wat opmerkingen. Ik vroeg me af, ja, dat is trouwens wel een vraag, wat de terugwerkende kracht aan, dit is ook een andere betoog al naar voren gekomen, zou zijn van de eventuele invoering van die flexibiliteit tijdens het proces ten opzichte van die andere bestemmingsplannen. En verder sluit ik me aan bij de heer Zwart. Het spreekt me wel aan, het argument van de heer Zwart, in invoeren van extra capaciteit in relatie tot winst aan inkomsten bij eventuele bebouwingen en verbouwingen. Ten slotte is de algemene reserve dusdanig gegroeid dat er wel wat af kan, volgens mij.
Nou, ik wou juist vragen of meneer Smit ook nog zo vrolijk had.
Ik heb nog een aanvullende vraag, dank u wel. Ik had zelf ook al zitten rekenen. In 2005 is dat verhaal begonnen. We zitten aan 2010, 5 jaar verder. We hebben er 3 klaar, 4 half klaar. Dus we hebben zeg maar 5 gedaan. 1 per jaar. We hebben nog 7 te doen in de komende 2 jaar. Iets minder. Dus we zouden sowieso het tempo met 3,5, factor 3,5 moeten verhogen om klaar te komen met deze exercitie. Tot mijn verbijstering hoor ik dat het doorlooptijd 3,5 jaar is. Dus dan wordt het al voor de laatste 5, wordt het al 2014, voordat we ergens halverwege 2014, voordat we klaar zijn met het verhaal. Mijn vraag is van, waarom bedenken we dat nu? Hebben we zitten slapen? Of waarom constateren we nu pas dat we in 2003 of 2006 dit al hadden moeten bedenken en niet nu? Dat is... Ik ben niet al te veel historie in de raad, dus ik weet het gewoon niet. Dus het is een vraag van waarom hebben we dit niet eerder bedacht.
Mevrouw Ruijs, heeft u nog een vraag?
Ja, zeker. Nou, ik had diezelfde vraag ook. Inderdaad, van hoe kan dat nou toch? Die 2013 hebben we al een tijdje langer in vizier. Ik ben ook benieuwd naar de ideale wereld van ons wethouder. Wat zou hij graag willen? Want ik heb het idee van, ja, we worden nu geconfronteerd van, nou, dit is het. We gaan het niet halen. Maar volgens mij heeft hij daar zelf beslist een idee over. En ik zou graag willen weten, wat zouden nou die gederfde inkomsten zijn? Waarop worden die ingeschat? Zodat je ook inderdaad het idee van, goh, moeten we dat per se naar voren halen? Wat is eigenlijk het risico wat we lopen? En ik was één ding, verbaasd eigenlijk, maar dat komt ook omdat ik misschien die ervaring niet heb in de raad. Van, waarom hebben die expertise niet in huis? Waarom wordt alles uitbesteed? Tenminste, zo kwam dat over op mij in de presentatie. Als je zo'n lang traject gaat lopen van 2005, begrijp ik net, tot 2013. En waarschijnlijk moet je dan weer van vooraf aan beginnen met het eerste plan. Waarom heb je die expertise niet in huis? Het lijkt me zo kostbaar om alles extern uit te besteden.
Nou, u doet het iedere keer, hè?
Nou, u mag me best streng aankijken, want daar raak ik van onder de indruk, echt waar.
Zal ik u wegdrukken zo?
Nee hoor. We hebben diverse sprekers hebben het over het risico gehad, maar en corrigeer me als ik het verkeerd zeg, er is nog een risico als je niet op tijd klaar bent. Dan doet een hogere overheid het voor je en dan moet jij betalen.
Dat was een mooie korte. Nu de beantwoording. Wie het eerst? Meneer Hietbrink.
Ja, het lijkt me goed dat ik begin. Dan zal ik pas de krenten uit de pap pikken. En dan mag John daarna het verder werk doen. Dat lijkt me goed. Ik zal de vragen benoemen. En de vragen die ik niet kan beantwoorden omdat ze te technisch zijn voor mij. Of omdat ik niet goed genoeg in de materie zit. Die schuif ik door. De eerste vraag was van mevrouw De Ruiter. Die vroeg waar zit de tijdswinst? Dat is een hele goede vraag. Maar dat is eigenlijk een te algemene vraag om te kunnen beantwoorden. Misschien is het goed om, voordat we de beantwoording helemaal diep ingaan, even de 2 punten eruit te pakken die centraal staan in de presentatie. Dat is aan de ene kant de vraag, stel je conserverende of flexibele bestemmingsplannen, doe het maar even zwart-wit. En hoe zit onze procedure in elkaar? Je kunt kijken naar tijdwinst die je kunt halen in de procedure. Ik noem 1 voorbeeld, het opstellen van een nota van uitgangspunten. Dat kost in de procedure 1/2 jaar. Ik bedoel, ik heb geen oordeel over of dat nuttig is of niet, maar dat kost 1/2 jaar. Dat hoeft niet, is niet wettelijk verplicht. Dan win je in de procedure 1/2 jaar. Er is in de presentatie iets gezegd over waar het werk zit op het moment dat je een bepaald type bestemmingsplan vaststelt. Er is ook een opmerking over gemaakt en een vraag van als je een flexibel bestemmingsplan opstelt, dan betekent dat eigenlijk dat je aan het begin de principiële discussie met elkaar moet voeren over wat vinden wij toelaatbaar uit ruimtelijk oogpunt gezien op deze locatie. En dan kun je daarna eigenlijk vrij snel bij verzoeken die afwijken van het bestemmingsplan een negatief antwoord geven. Want je hebt die vraag namelijk al beantwoord in het bestemmingsplan. Dus dat betekent dat er aan de voorkant meer werk zit en aan de achterkant minder werk.
Dus dat is de principiële keuze. Die twee dingen die lopen, die stonden centraal in de presentatie en die komen ook in heel veel van de vragen terug. Dus ik kan die eerste vraag moeilijk beantwoorden en het doel voor vanavond is wat mij betreft, is dat het college daar verder op gaat dokteren, zal ik maar zeggen, hè, met een voorstel naar de raad komt, zodat het ook wat concreter wordt. Maar het is een belangrijke vraag, maar hij is niet in algemene zin te beantwoorden. Ik kom er zo meteen nog wel even op terug. Wat voor extra capaciteit is er nodig om de planning te halen? Dat vind ik ook een moeilijke vraag. De afdeling vormgeving doet een aantal zaken. Hè. Daar horen bestemmingsplannen bij, maar bijvoorbeeld ook de principeverzoeken. Wat je nu ziet, er is al vaak gesproken met de raad over achterstanden die er zijn bij de afdeling ruimtelijke ordening. U heeft daar vorig jaar ook extra geld voor beschikbaar gesteld om die achterstanden in ieder geval deels weg te werken. Dat is ook gelukt, maar ze zijn nog niet weg. En de vraag is, moet je niet eerst nadenken over de structuur die er nu staat, voordat je een volgende stap gaat nemen. Want we constateren nu al dat er heel lang achterstanden zijn. De principeverzoeken, die liggen er. En die moet je nu dus allemaal één voor één gaan behandelen. Dus de vraag is, als je het op deze manier blijft doen, komen we dan uit of blijven we dan structureel zitten met achterstanden? Hoeveel extra capaciteit je daarvoor nodig hebt, hangt dus eigenlijk af van de vraag, ga je conserverende of flexibele bestemmingsplannen opstellen? En hoe steek je in op de procedure? De vraag over de kwaliteit van de omgeving. De koppeling was volgens mij, als je nou een flexibeler bestemmingsplan zou opstellen, kun je dan ook nog eisen of voorwaarden formuleren voor de kwaliteit van de omgeving. Zo vertaal ik hem even. Die leg ik graag neer bij John, want die kan ik niet beantwoorden. De vraag waar, of de opmerking was het eigenlijk, misschien ook een opinie. We waren toch op schema. Nou, ik kan alleen maar constateren, en dat is misschien ook een vraag die aan het eind is gesteld, van ja, hoe moeten we dat nou gaan doen, de factor 3,5 van meneer Smit, zal ik maar zeggen. Ja, ik kan alleen maar constateren dat we de afgelopen jaren 3 bestemmingsplannen definitief hebben vastgesteld, dat er nu 4 in een vergevorderd of een redelijk vergevorderd stadium zijn en dat er nog 7 aankomen, dan constateer ik dus op dit moment, en daarom zitten we hier volgens mij met elkaar, dat we niet op schema zijn. Even los van de vraag wat daar precies de oorzaken van zijn. Waar kun je tijdswinst boeken? Ik heb er eigenlijk net al iets over gezegd in het productieproces. Nou, een van mijn voorstellen zou zijn, ik kom zo meteen op mijn ideale wereld, om eens goed naar dat productieproces te kijken, omdat, dat was een opinie van de heer Groot volgens mij, we moeten de deadline halen. We constateren dus gewoon simpelweg op basis van de afspraken die er nu liggen met de raad, ook al beginnen we morgen met het productieproces voor alle 7 de bestemmingsplannen, dat kan natuurlijk qua ambtelijke capaciteit helemaal niet, maar zelfs al zouden we dat doen, dan moeten we een procedure in van 3,5 jaar, en u kunt met mij meerekenen, dan zijn we halverwege 2013 eenvoudigweg niet klaar. Dat is het dilemma. Dus de deadline halen, dat wil ik graag. Dat zou in ieder geval mijn eerste statement zijn over mijn ideale wereld. Laten we proberen halverwege 2013 klaar te zijn. Maar dan moet er wel iets anders. Er werd een opmerking gemaakt over of flexibiliteit sneller is of niet. Dat heeft weer met dit vraagstuk van de tijdwinst te maken. Aan de andere kant er werd een opmerking gemaakt van ja, flexibiliteit betekent dus dat je aan het begin meer tijd investeert. En volgens mij is dat dus de afweging. Bij een flexibel bestemmingsplan stop je meer tijd in de voorbereiding en voer je eigenlijk de principiële discussie met elkaar over wat mag er nou in dat gebied. En daarna boek je je tijdwinst. Dat is volgens mij de afweging die je maakt. En dat is een principiële discussie, omdat je je kunt voorstellen dat je dan hebt over van wat vinden we hier maximaal toelaatbaar of niet.
Mag ik daar even op interperen? De vraag was ook in hoeverre, want nu staat het op 2014, op basis van het conserverende, op basis van het flexibel, wat zou het dan zijn?
Die vraag leg je even bij jou neer. Ik weet niet hoeveel meer tijd of daar een inschatting van te
geven. Dan wil ik hem ook meenemen in de beantwoording dan daarna.
Ja.
Ik zou even het vragenrondje af willen maken.
De relatie, het woord rechtsongelijkheid viel zelfs volgens mij tussen oud en nieuw. Misschien kun je daar ook iets over zeggen zo meteen, John. Het wettelijk vooroverleg ga ik ook bij jou parkeren, want dat lijkt me ook een zaak die daar kan ik geen antwoord op geven. Ik wil wel iets zeggen over de woningbouw in, ik zeg maar even kort, de woningbouw in het buitengebied. Er zijn een aantal dossiers waar het eigenlijk gaat om woningen toevoegen in het buitengebied. Er zijn strenge regels voor. Er zijn afspraken over gemaakt in het verleden door de raad, maar ook beleid van de provincie. Dat beleid dat blijkt moeizaam te werken, laat ik het heel voorzichtig formuleren. De provincie die is daar inmiddels ook achter. Die heeft ook als een soort bijlage bij de provinciale structuurvisie toch weer met een aantal nieuwe regels gekomen om te kijken, kunnen we daar geen oplossing voor vinden. In de afspraken die we hebben gemaakt voor 2010 en 2011, en wat zijn nou de prioriteiten bij de afdeling vormgeving, hebben we gezegd, we willen in ieder geval gaan kijken naar die mogelijkheden van het toevoegen van woningen op die agrarische percelen, omdat er heel veel mensen zijn die al heel lang zitten te wachten op een antwoord van de gemeente. En wij vinden dat het belangrijk is om daar op korte termijn duidelijkheid over te geven. Dat betekent, het gaat om een 12-tal dossiers waar soms echt al jaren op een antwoord wordt gewacht. Wij zullen eerst met beleid komen. Dat zijn dus de regels van de provincie dienen als uitgangspunt, maar we werken dat verder uit voor de situatie hier. Zodat we daarna besluiten kunnen nemen over die percelen. De vraag, dit was een meer algemeen vraag, maar de vraag ging volgens mij heel expliciet over een exploitatieplan, een koppeling met een exploitatieplan. Heb jij die meegeschreven, John? Want dat, oké, als jij die wilt beantwoorden. Even kijken. De gevolgen voor de lezers. Ik denk dat die inzichtelijk te maken zijn op het moment dat je afspraken met elkaar maakt over de procedure. Hè. Je kunt nu eigenlijk vaststellen dat als je nu begint met de procedure, heb je 7 bestemmingsplannen die je niet tijdig vaststelt. Hebben we even gewoon het zoals het nu is. Dan kun je daar waarschijnlijk wel iets over zeggen. Een beetje moet je een schatting gaan maken. Maar mijn voorstel zou zijn om daar wel, om dat inzichtelijk te maken, maar eigenlijk op basis van eventuele nieuwe afspraken. Want ik bedoel, je doelstelling is volgens mij op tijd klaar zijn. Nou, dan heb je het probleem niet. Hè. Ik bedoel dat, en anders schiet je al heel snel in de discussie van, nou ja goed, dan accepteren we maar dat we een ton lezers mislopen of 50.000 euro. Dat past in ieder geval niet in mijn ideale wereld. Dat was de vraag. Ik bedoel, ik zou zeggen laten we inzetten op toch halverwege 2013 klaar zijn. En op het moment dat dat niet lukt, ja, dan zullen we moeten accepteren dat we lezers mislopen. Hoeveel dat precies is, ja, je zou dat nu voor die 7 bestemmingsplannen kunnen schatten. Ik zou op dit moment, ik bedoel, dat kan wel hoor, maar de vraag is wat het toevoegt aan de discussie. Dan moet je volgens mij eerst al de vraag stellen of het een discussiepunt is, of je halverwege 2013 klaar wilt zijn. En dat is het wat mij betreft op dit moment in ieder geval niet. De vraag over hoe postzegelbestemmingsplannen zichtbaar worden voor burgers, dat ging ook over techniek, die parkeer ik graag weer aan mijn rechterkant. De relatie tussen de structuurvisie en een bestemmingsplan, ja, dat is in de gemeente Bergen een ingewikkelde. De theorie is dat er eerst een structuurvisie is en daarna een bestemmingsplan. En de praktijk is in de gemeente Bergen dat die relatie een aantal keren al omgedraaid is. En dat ik ook niet denk dat we eerst alle structuurvisies moeten vaststellen en dan pas aan de bestemmingsplannen beginnen. Dat gaat niet lukken. Dan halen we 2013 zeker niet. Volgens mij doen we het nu bij de structuurvisie landelijk gebied op de manier zoals het eigenlijk moet. Hè. We stellen eerst de structuurvisie landelijk gebied vast in december. En daarna komen we met het bestemmingsplan landelijk gebied Noord. We toetsen dat nog 1 keer voordat het naar de raad gaat. Om te kijken of de vastgestelde structuurvisie landelijk gebied licht heeft richting het ontwerp. En het landelijk gebied Zuid volgt daar dan automatisch uit. Nou goed, dat is voor nu denk ik genoeg. Er is een vraag gesteld over, zeg maar, het woord was ook de deelnota's. Hè? Dus dat zijn de hoe ga je om met paardenbakken en nou ja, al die notities die zijn vastgesteld. Ik denk dat het belangrijk is dat die afspraken zijn vastgesteld in hoeverre die hebben bijgedragen aan de versnelling. Kijk, het principiële punt is volgens mij, als je een stapje terug neemt, dat ooit is besloten om conservering te bestemmen met het idee dat je daarmee in een vrij kort tijdbestek de bestemmingsplannen opnieuw zou kunnen vaststellen. En wat ik constateer, is dat, ja, misschien had het anders nog veel langer geduurd, hoor, dat weet ik niet, maar ik constateer in ieder geval dat het niet snel genoeg gaat. Dus ik wil niet zeggen dat dat onverstandig is geweest. Ik wil alleen vaststellen dat we nu 3 bestemmingsplannen hebben vastgesteld en dat we er nog 11 te gaan hebben. Dus het zal ongetwijfeld bijgedragen hebben aan het proces. En ik wil op zich wel de woorden onderschrijven van het Bergse model. Dat heeft een aantal voordelen. Maar het is ook, het kost veel tijd. En we komen in de problemen. Dus ik denk dat we toch kritisch moeten kijken naar het Bergense model. De opmerking over de WABO en de al dan niet andere termijnen, die parkeer ik graag weer ter rechterzijde. De relatie met het bouwbesluit, idem dito. De tip, die neem ik graag aan. Ik bedoel, het gaat over van op sommige plekken kun je misschien sneller een bestemmingsplan vaststellen dan op andere. Bijvoorbeeld Mosselaan is een, dat staat er inderdaad net, dus daar zul je niet zo heel veel veranderen, denk ik. De ideale wereld, daar sluit ik mee af, met jullie welbevinden. Het uitbesteden van de expertise, dat parkeer ik ook maar even. Ik kan er wel iets over zeggen, maar ik weet niet of dat helemaal correct is dan. En de opmerking over het risico bij de hogere omdat de hogere overheid er dan gaat vaststellen, parkeer ik ook even. Er waren een paar toch min of meer opinierende opmerkingen. Ik zeg er kort even iets over. Het Bergse model koesteren, ja, denk ik. Maar ook kritisch kijken naar de tijd die het vergt, heb ik net iets over gezegd. De deadline halen, ben ik het helemaal mee eens. Maar dat betekent wel dat we juist kritisch naar het Bergse model moeten kijken. De algemene reserveopmerking van de VVD, die herhaal ik hier, zodat die nogmaals genoteerd wordt en ook wordt opgenomen en wordt vastgelegd voor het nageslag. Ik wil daar wel één kanttekening bij maken. De algemene reserve ziet op zich ziet er heel goed uit. We gaan nu niet de begrotingsdiscussie doen. En ik wil wel zelf aantekenen, kijk, een van de redenen om, er was ook iemand die vroeg van waarom zijn we zo lang niet bij elkaar geweest. Nou, een van de redenen om een tijdje niet bij elkaar te komen is om even stil te staan van waar zitten we nu in het proces. En hoe gaan we dat verder doen in plaats van door te gaan en dan tegen 2013 te moeten vaststellen dat het niet gelukt is. Ik stel vast dat er vorig jaar een behoorlijke som geld is weggezet door de Raad om de achterstanden bij ruimtelijke ordening weg te werken. Dat was exact de terminologie die toen werd gebruikt. Ik constateer ook dat die achterstanden deels zijn weggewerkt, maar dat er nog grote achterstanden zijn. En dan vind ik dat wij het aan onze inwoners en burgers verplicht zijn om goed na te denken over wat we aan het doen zijn, hoe dat eventueel anders en beter kan. En dat is eigenlijk de inzet wat mij betreft voor vanavond. De ideale wereld. Op nummer 1 in de ideale wereld staat het halen van de deadline van juli 2013. Dat betekent dat er goed moet worden gekeken naar de procedure zoals het productieproces zoals dat door de Raad is vastgesteld. Ik zie niet in. Ik had trouwens moeten misschien even van tevoren zeggen, we hadden de presentatie zo opgebouwd dat ik dit niet zou doen. Maar u vraagt mij erom, dus dan krijgt u het ook. Maar het idee was juist om jullie eerst jullie opinies te laten geven. Maar dan ben ik nooit te beroerd om mijn eigen opinies te geven. Vaststellen halverwege 2013. Ik denk dat we goed moeten kijken naar het productieproces en ook moeten kijken waar we daarin kunnen snoeien. Want 3,5 jaar is te lang. Ik heb altijd de vorige periode gedacht dat het verstandig was om conserverende bestemmingsplannen vast te stellen, omdat het dan sneller zou gaan. En ik ben daar wel aan gaan twijfelen. Er is aan de andere kant een twijfel bij het flexibiliseren, zal ik maar even zeggen, van de bestemmingsplannen, omdat ik denk dat je dan de principiële discussies heel goed moet voeren met elkaar, ook in dat bestemmingsplan, zodat je niet daarna allerlei ongewenste ontwikkelingen krijgt. En ik denk dat we daar dat we die vraag met elkaar moeten stellen. Zijn we daartoe in staat? Wat betekent dat dan precies voor die bestemmingsplannen? En daar worstel ik nog mee op dit moment. Dat is ook, dat lijkt me ook de juiste manier om erin te zitten op dit moment. Ik denk wel dat het belangrijk is om daar op een redelijk korte termijn met elkaar uit te komen, zodat we daarna door kunnen met. Er lopen nu nog een aantal bestemmingsplannen, dus dat is prima. Die gaan ook gewoon de procedure in. Maar ik denk wel dat we die principevragen op redelijk korte termijn met elkaar moeten beantwoorden. Dat was het wat mij betreft.
Nou, we gaan meteen door.
Ja, blijft nog wat over, ja. Misschien goed om voorafgaand even Stefan fluisteren, zoals hij daar dagelijks mij allerlei dingen in fluistert en waarderen me ook erg om. Die fluistert me in, ja, dat flexibiliseren, dat is misschien wel goed om dat even toe te lichten. Het is niet zozeer, het is enerzijds wel hier en daar wat marge toevoegen aan de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Maar het is ook, en dan kom ik inderdaad op bijvoorbeeld zo'n nota over paardenbakken of over bebouwing in het buitengebied waar we mee bezig zijn. Met name dat soort beleidsgedachtes toevoegen als mogelijkheid in het bestemmingsplan. Zodat je dat dus incorporeert in het bestemmingsplan. En dat zorgt er dus voor dat je meer flexibiliteit hebt dan een conserverend plan. Maar ja, ik begrijp ook dat het de bedoeling is, en ik vroeg het net even, van heeft dat ook, dat heeft in zekere zin ook wel winst opgeleverd natuurlijk. Hè? Als je een beleidsstuk op een bepaald punt hebt vastgesteld en daar ook duidelijk en goede kaders hebt aangegeven voor het ruimtelijk beleid. Want een horecanota moet natuurlijk ook nog altijd even worden bezien in zijn ruimtelijke consequenties, om maar een voorbeeld te noemen. Maar zo'n beleidsstuk, dat kan wel degelijk helpen, denk ik. Anderzijds deel ik wel een beetje de twijfel van de heer Rietbrink dat dat is niet, je maakt het jezelf in eerste instantie niet makkelijker. Dat is
van, ik wil daar even op inhaken, want nu maak je wel geen gedachtefout, maar het was oorspronkelijk de bedoeling dus om conserverend te werken. En dan kon je die plannen heel snel er doorheen gooien en daarnaast modules te ontwikkelen. Op, bij allerlei vraagstukken om die gewoon voor over de hele gemeente toepasbaar te verklaren. En dat was de kracht van het oorspronkelijke plan. En daar zat de snelheid in. Op de een of andere manier is dat niet helemaal uit de verf gekomen. Ja, van kennelijk. Maar dat was wel degelijk de bedoeling.
Ja.
Ja, nee.
Heel kort. Conserveren, het wordt de hele tijd zo negatief bedacht. Want volgens mij zijn de bestemmingsplannen die we nu vastgesteld helemaal niet zo conserverend. Dat valt best wel mee. Er zit een heleboel verruiming, ook door de heer Groot. Er zit een aantal verruiming, nee, vind ik wel. En ook dat nieuwe beleid is al ingekopt. Dat is er al ingebracht.
Verder gaan?
Gaan we verder hoor. Ja.
Ik heb het knopje ingedrukt gehouden. Nou, ik denk inderdaad, het lijkt me best wel een hele goede gedachte om te zeggen van je zorgt dat je een aantal beleidsmodules, een mooi woord ook daarvoor, beleidsmodules ontwikkelt aan de hand waarvan je verder kan. De enige kanttekening erbij is, tenminste dat leert de praktijk nu ook wel, is dat je dan toch elke keer weer een hele procedure moet opstarten. En dat voor elk postregelplan, voor elk projectbesluit, hoe je het dan ook inpast, vergt dan toch weer een procedure en bij de analyse van wat, vanuit mijn positie, wat tref ik hier aan, zie ik dat vooral daar waar er een aantal varianten meespelen, daar is het erg lastig, want dan moet je al die varianten doordiscussiëren elke keer weer. En dat houdt enorm op. Als er gewoon een initiatief komt en je zou het toetsen aan zo'n module, dan is het nog tot daaraan toe, afgezien van dat dus ook wel een procedure vergt.
Ik merk wat onrust, maar ik zou u toch verzoeken om uw vragen en uw reacties even vast te houden tot de beantwoording klaar is.
En nog een tweede opmerking, die denk ik ook, dat zit een beetje ook door alles heen, maar daarom maak ik hem even apart. Dat flexibiliseren, dat is inderdaad niet nou bepaald de panacee waarmee je zegt van nou, als we dat nou doen, dan zijn we van alle capaciteitsproblemen af en dergelijke. En maar het zal wel met name op langere termijn, het is een beetje en-en, hè? Het, naarmate je een paar bestemmingsplannen hebt, zoals nu landelijk gebied Noord, en nou, daarop voor het landelijk gebied Zuid, als je daar al de ruimte biedt die je, waarvan je zegt, nou, die kunnen we weggeven, dan zal dat al de nodige lucht creëren in de hele ambtelijke organisatie om je te concentreren op bestemmingsplannen. Maar vooral op langere termijn, als je in, laten we hopen, 2013 beschikt over een aantal bestemmingsplannen die min of meer de ruimte bieden die je wil bieden, dan beperken die incidentele verzoeken zich tot een beperkt aantal en niet de stapel waar ze zich nu in die er nu ligt. Dus dat is een genuanceerd beeld hoor, dat flexibiliteit. Ik denk wel belangrijk, maar vooral voor de langere toekomst wordt het mij misschien wat minder. Nou, de concrete zaken. zijn liggende plannen te herzien met betrekking tot de flexibiliteit die je daar zou kunnen opbouwen? Nou, afgezien van dat je je capaciteit... Nou, even bij het begin beginnen. Er zal dan wel sprake zijn van enige ongelijkheid. Ik zal niet eens zeggen rechtsongelijkheid, maar enige ongelijkheid. Het ene plan biedt meer ruimte dan het andere. Nou ja, het is een dynamische wereld en zo. Dat zal je altijd wel enigszins hebben. Maar het is wel aan te bevelen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Wat je wel zou kunnen doen is om... als het proces wat beter loopt en bijvoorbeeld ten aanzien van een aantal modules, hè, mooie woord, wel duidelijk is hoe iedereen erover denkt, zou je dat in de vorm van een bestemmingsplan kunnen gieten, daar waar nodig, als je constateert dat er een gebied is waar je zegt, ja, nou, als we dat nou, hè, ik noem maar wat, als we landelijk gebied Noord net zo hadden gedaan als landelijk gebied Zuid, wat een later plan is, dat zou een heel hoop problemen oplossen. Nou, dan zou je dat middels een bestemmingsplanherziening, een op onderdelen, hè? Een bestemmingsplanherziening dus niet in zijn geheel, maar alleen op dat specifieke facet. Facetherziening, dat woord zocht ik. Zou je dat nog kunnen repareren? Even afgezien van de vraag dat ook weer capaciteit kost, maar dat is een afweging die te maken is, denk ik. De vooroverleg met de niet-overheden, of in ieder geval de niet-zonder meer overheden, of dat nog mogelijk is. De wet biedt daar geen beperkingen aan. Dus wat dat betreft, net zoals inspraak, hè, welke vorm je daarvoor kiest, daar is wel ruimte voor. Alleen de wet zegt, maar dat zei hij volgens mij in het verleden ook al, dat het gaat om de overheden waar je overleg mee moet voeren. Maar de ruimte is er. Dat exploitatieplan, zijn er nou extra mogelijkheden? Even kijken, ja, ik dacht dat het van die kant kwam. Maar ik heb, nou, exploitatieplan. Zijn er extra woningen mogelijk als het nu maar een grondexploitatie is? Nou, daar is het verhaal bij. Dat is, als je ruimte biedt, is die grondexploitatie dan wel een anterieure overeenkomst. Is een vereiste, als het echt substantiële ruimte biedt. Maar er zijn natuurlijk nog andere aspecten die je dan moet afwegen. Het provinciale beleid ten aanzien van het toevoegen van woningen in het buitengebied en dergelijke. Dus dat is niet alles. Het is één voorwaarde die meetelt. Flexibiliteit kost meer tijd. Ik heb er hier een pijltje bij staan, maar ik weet niet, je had er wat over gezegd. Kost meer tijd in de voorbereiding dan. Ja, dat is... ik denk dat als je het proces, en ik proef ook dat je dat wel een beetje bedoelde, van als je dat proces goed aanpakt en goed met elkaar omgaat, dan hoeft dat niet zoveel tijd te vergen. Het is natuurlijk wel een valkuil in die zin dat je dan over al die items die je niet meer los gaat behandelen, maar als je in het kader van het bestemmingsplan allemaal in discussie brengt, ja, je kan er eindeloos over discussiëren. Maar ik denk niet dat het een onontkoombaar iets is. De postzegelplannen, zijn die te zien voor de burger? Nou, bestemmingsplannen moeten tegenwoordig op internet worden gepubliceerd, ruimtelijkeplannen.nl. Daarin zijn alle bestemmingsplannen te zien en ook de postregelplannen. Als het goed werkt. Hè? Het is een wettelijke verplichting. Dus, zijn ook digitaal. Ja, de postregelplannen, ja, daar hebben we inderdaad. Het kostte wel even wat moeite nu, maar...
Alleen nieuw, niet
oud. Ja. Voor de oude plannen geldt die verplichting, als ik het goed heb, nog niet. Maar moeten we eens even kijken. Vanaf 1 juli 2013. Oké. Structuurvisie hebben we het over gehad. De WABO. Andere termijnen bij een geldend bestemmingsplan, ja. De vraag, zeg je dat nou wel goed, die andere termijnen die gelden in het kader van de WABO, inderdaad, daar waar iets past binnen het bestemmingsplan, maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar ik zei het nou juist daarom, als je conserverende plannen hebt, heb je dus veel situaties, of relatief veel, naar verhouding meer situaties, waarin een initiatief niet past in het bestemmingsplan. En juist in die situatie dat het niet past in het bestemmingsplan en die 26 weken termijn geldt, dan wordt het tricky, want dan moet je maar zorgen dat je binnen die 26 weken, ik zou bijna zeggen, vertel het niet verder, maar iemand die iets wil wat niet in het bestemmingsplan past, waarvan we nu nog een aardige stapel hebben liggen, als iemand dat wil, dan dient hij een bouwaanvraag in. Dan zegt hij, nou gemeente, kom maar op, je hebt 26 weken de tijd en ik hoop dat jullie het redden. Ja, dat is de situatie zoals die nu is. En dat was in het verleden niet zo. Als het dan niet paste in het bestemmingsplan, was er alleen de termijn van redelijkheid. Die was er wel natuurlijk. Het bouwbesluit vergt hogere bebouwing. Heb ik hier ook nog staan. Ja, dat betekent dus dat, nou ja, als het bouwbesluit dat vergt, reden te meer om eens te kijken van zijn onze bestemmingsplannen daar wel op afgestemd. Ja.
Met name als voorbeeld, dit is misschien voor iedereen interessant. Als morgen in Egmond aan Zee een pand afbrandt en je kijkt het conceptbestemmingsplan wat daarop losgelaten is, dan kan er volgens het bouwbesluit hetzelfde niet teruggebouwd worden. Dan gaat het daar dus principieel iets fout.
Ja, schrijf ik gelijk op. Bouwbesluit. Heb ik er geloof ik nog één. Tim van Boedenhoven. Waarom bestemmingsplannen uitbesteed worden? Ja, nou ja, dat is een beetje. Het is maar net hoe je het organisatorisch aanpakt. Mijn persoonlijke mening is dat capaciteit die je structureel nodig hebt, is het meest logisch om die in huis te hebben. Want dat is over het algemeen toch goedkoper dan wanneer je het ergens anders vandaan haalt. De vraag is of een periode waar we het nu over hebben, of je dat structureel kan noemen. He, want als het allemaal goed gaat, hebben we in 2013 die actuele bestemmingsplannen en hebben we niet meer zoveel principeverzoeken die niet passen in het bestemmingsplan. Of überhaupt niet meer zoveel principeverzoeken. En dan kan je met aanmerkelijk minder capaciteit uit de voeten. Of aanmerkelijk minder. Dan kan je met de capaciteit die we nu hebben in ieder geval wel uit de voeten, is de inschatting.
Is dat dan ook zo? Want je moet één keer in de 10 jaar moet je weer een nieuw bestemmingsplan maken. Dus dan ga je weer de hele molen in.
Ja, maar we zijn nu wel. Daarom zeg ik, kijk, je hebt wel mensen nodig. Ja, je zou dus ook kunnen zeggen van, nou ja. Maar dat betekent dus, nou laten we even grof zeggen, je hebt 10 bestemmingsplannen, 1 in de 10 jaar. Dus elk jaar moet je er 1 vernieuwen. Nou, de vraag is of dat voldoende is om te zeggen, die capaciteit haal je standaard structureel in huis. Dat is een afweging hoor, dat zou ik zo niet durven zeggen. Volgens mij was dat het wel. Risico dan voor de hogere overheid. Oh ja, nou, zo'n praatje bij. Ja, dan, Stefan, hartstikke goed. Omdat als de hogere overheid daar ook een daadwerkelijk belang bij heeft. Hè, zo'n TACA-situatie waar de hogere overheid zegt, dit is van een hoger belang dan gemeentelijk belang. Hier grijpen we in. En ik moet zeggen dat ik er niet op gestudeerd heb, maar ik geloof niet dat er ook ruimte is voor een hogere overheid om te zeggen van, wij gaan nu die plannen waar het puur gaat om een gemeentelijke situatie, gaan we overnemen. Wat ze wel kunnen doen is natuurlijk de VROM-inspectie op je afsturen. De VROM-inspectie die dan heel streng komt en dan kom je met grote letters in de krant van dat je niet goed doet. Tenminste, dat is altijd een beetje het spookbeeld wat mij voor ogen staat.
Er is ons in een eerdere uitleg wel mee gedreigd hoor. Als wij het zelf niet doen, dan komt de hogere overheid. Dus ik denk dat het wel degelijk een realiteit is waar we rekening mee moeten houden.
Ja, ik heb er geen studie van gemaakt, maar kunnen we uitzoeken.
Ik constateer dat een heleboel vragen gesteld zijn, heel uitgebreid antwoord gegeven is. Ik constateer ook dat er vast nog wel vervolgvragen zijn. Ik constateer dat we bijna aan de streeftijd van de vergadering zijn. Daarom zou ik er eigenlijk 2 dingen willen vragen. In de beantwoording zijn agenda punt 5 en 6 een beetje door elkaar heen gaan lopen. Maar er ligt 1 ding waar ik nu toch een antwoord over wil hebben. En er is 1 toezegging die ik wil hebben, en dat is nou over een voorstel voor de verdere gang van zaken aangaande dit onderwerp. Eerst even wat we nu nog moeten beslissen, en dat is eigenlijk de vraag over de interne route van de partiële herziening bestemmingsplannen. Daar wordt eigenlijk gevraagd of u dat via de ARC wil laten lopen of via deze commissie. Als het via deze commissie gaat, dan heb je kans dat dingen langer gaan duren. En je hebt het dus over kleine postzegelplannetjes. Dus, ja, even...
Ja, even kort wat erin staat volgens mij, want dat is niet wat er in het memo staat. En we hebben ook niets in die zin voorgelegd aan de raad, even om het helder te houden. De raad mag daar natuurlijk iets van vinden, dus dan moeten we het daar nu over hebben. Wat we hebben vastgesteld is dat er een aantal postzegelbestemmingsplannen waren en dat daar nog geen procedure voor was vastgesteld. En we hebben de raad via dit memo geïnformeerd over de procedure die wij voorstellen voor de herziening van postzegelbestemmingsplannen. En eigenlijk doen we dat op de leest van de oude artikel 19 procedures en daar was de afspraak altijd. Je doet het voorontwerp, je gaat tussen het voorontwerp en het ontwerp niet naar de commissie of niet naar de ARC. Je legt het ontwerp ter inzage en aan het eind ga je naar de commissie toe. En dat kan in de commissie bestemmingsplannen of dat kan in de raadscommissie, daar moet denk ik wel een uitspraak over komen. En daarna komt het in de gemeenteraad. Dat is eigenlijk wat we in het memo hebben gezegd. En als de raad er iets anders mee wil, dan moet de raad dat denk ik duidelijk maken.
Ja, gedeelde gitte BMW. Met informatie achteraf.
Oké, dus dan constateer ik dat het aan de keuze van het college is.
We kregen wel een rapportage.
Ja.
Het is mij iets te kort om de bocht, denk ik. Want we hebben bij de ingang van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening een principebesluit genomen over het niet aangaan van projectbesluiten. We wilden in principe alles van enige omvang, en dan is dus ter discussie wat enige omvang is, via de gewone procedure van een bestemmingsplan doen. En als wij nu hier zonder meer mee akkoord zouden gaan, denk ik dat wij dat principebesluit terugdraaien.
Het ging om het niet aangaan. Je hebt het heel zorgvuldig gezegd. Wat je niet doet, meld je eventjes. En wat we wel gaan doen, is gewoon de oude procedure.
We hebben in het verleden gemandateerd dat alle artikel 19 procedures konden door het college worden gedaan, totdat het artikel 19.2 werd. Dusdanig, dan werd de raad geïnformeerd. En als ze dat wensten, konden ze daar een mening over ventileren. Dat was de afspraak. Toen hebben we afgesproken dat we geen, projectbesluitjes doen, maar altijd postzegelplannetjes. En dat die ten alle tijden ter informatie naar de raad gaan en dat de raad ze dan altijd kan agenderen als ze ze zwaar genoeg vinden om te agenderen. Dat is de afspraak. En ik denk dat we die moeten laten staan, want die hoeft voor niemand vertragend te werken. Want als de raad extra inzicht vraagt, dan is het zwaar genoeg om dat te legitimeren.
Maar in welke commissie wilt u dat dan?
Ja, die commissie bestemmingsplannen die bestaat uit mensen die zich daar speciaal in verdiepen. Dat gaat volgens mij aanzienlijk sneller dan dat je dat op de ARC loslaat. Waar te pas en te onpas de groep is die er op dat moment is. Laten we eerlijk wezen, dat is het nadeel van de ARC.
Dus dat betekent dat we dan bij elkaar komen, ook als er weinig agendapunten zijn.
U vraagt om een mening, ik geef een mening en we moeten met z'n allen het eens zijn. Anders hebben we geen gezamenlijke mening.
Voorzitter, wordt een klein beetje onder druk gezet door het feit, het hele verhaal over de achterstand en de zaken die wij allemaal nog moeten afhandelen. Maar het is een beetje flauw, als in de toelichting wordt gezegd, de procedure kan aanzienlijk worden verkort, zeker omdat de commissiebestemmingsplannen niet zo vaak bijeenkomt. Als wij besluiten dat we vaker bijeen willen komen, ook voor kleinere plannen, dan is dat toch aan ons.
Dat hoeft helemaal niet, ja. In die zin daarna is zo belangrijker. Dat is de oude artikel 19.1 wat u net zei, waar het college gemandateerd was. En ik kan me van de afgelopen paar jaar niet zoveel artikel 19 discussies herinneren. De enige, en daar is door allerlei raadsfracties inbrenging geleverd, dat is die Herenweg 57. Dat ding is 3-4 keer terug geweest. Maar dat was dan zo'n controversieel punt waar iedereen een mening over had. Maar voor de rest zijn er heel weinig artikel 19 lid 1 geagendeerd in de commissie.
Je hebt hartstikke gelijk, waren het niet dat we afgesproken hebben dat we geen projectbesluiten doen, maar postzegelplannetjes. Nou, en dan wordt op de hoogte gesteld dat het loopt, gemandateerd. Alleen, als we zeggen, nou dat is zwaar genoeg, dan kunnen we dat alsnog agenderen. Dat is de afspraak. Dus ik zie niet in waar het probleem zit hoor. We kunnen razendsnel werken als we maar zorgvuldig zijn.
De lijn van meneer Groot volgen, wat we impliciet zeggen, besluit die we genomen hebben, betekent wel dat als een fractie vraagt van ik wil dit behandeld hebben, die gedelegeerd, dan moeten we bij elkaar komen. dat moeten we bij elkaar afspreken. En als dat zo is, dan kunnen we de lijn van meneer Groot handhaven. Maar wel bij elkaar komen dan als het nodig is.
Nou. Meneer Hittrink?
Ja, even voor mijn duidelijkheid hoor, want anders dan kan ik het niet meer volgen. Wat we in het memo hebben willen aangeven is wat voor ons betreft de normale procedure is. Ik heb helemaal niets willen zeggen, of het college heeft niets willen zeggen over de mogelijkheid om ook bij die postzegelbestemmingsplannen, bijvoorbeeld als er, ik kan wel een praktisch voorbeeld geven, er zijn nu 3 postzegelbestemmingsplannen kort geleden in procedure gebracht. De dokter van Peltlaan, de Prins Hendriklaan, daar zijn helemaal geen bezwaren op binnengekomen in het voorontwerpfase. Ik ga er ook vanuit dat in de ontwerpfase dat er geen bezwaren op binnen zullen komen. Dat betekent volgens mij dat er 2 postzegelbestemmingsplannen zijn die we gewoon in de ARC kunnen brengen en die we daarna gewoon naar de Raad kunnen brengen. Lijkt me helemaal geen probleem. Er zijn andere postzegelbestemmingsplannen, er is er nu eentje in procedure, het Boendemakershof, daar zijn meer zienswijzen op binnengekomen. Wij zullen in ieder geval als college zelf ook een afweging maken of we denken dat het verstandig is om dat voor te leggen aan de commissie bestemmingsplannen. Als er heel veel zienswijzen zijn, dan lijkt het mij verstandig dat u op die manier geïnformeerd wordt over wat er leeft. En ik denk dat de Raad op zich ook die ruimte heeft om dat te doen. De vraag die een beetje bij mij blijft hangen, en dat vind ik niet zo, krijg ik de vinger niet zo goed achter, is wat de heer Groot precies bedoelt met het informeren. Wat wij doen is, we hebben in dit geval de ontwerp bestemmingsplannen ter visie gelegd. Dat staat in de gemeentekrant. Ja, dat is het volgens mij. Er gaat nu de procedure in. Dan schrijven we een nota van beantwoording. Dus de vraag is van, wat wilt u dan dat daar nog meer mee gebeurt dan wat we nu doen? Want volgens mij is dat, moet dat via de griffie? Of is mij niet helemaal duidelijk.
Nou, als wij in ons wekelijk overzichtje te zien krijgen van er is een postzegelbestemmingsplannetje in voorbereiding op dat en dat gebiedje, dan kunnen wij als raadsleden allemaal een afweging maken. Wil ik dat al dan niet agenderen? En als we denken, nou dat gaat allemaal goed jongens, want dat hebben we gemandateerd. Laat ze lekker hun gang gaan, want daar vloeit geen bloed uit. Nou, hupsie, de snelheid erin. En willen we het agenderen? Dat kunnen we altijd hoor. Maar dan agenderen we het, maar we zijn op de hoogte dat het speelt. Kijk, we zijn vanavond begonnen met een procedure die al 4,5 jaar speelt. En we hebben hem nu pas voor het eerst in de openbaarheid, als commissie, op tafel. Nou, en maar je vraagt waarom duurt het zo lang? Misschien hadden we 4,5 jaar terug al moeten zeggen, er wordt nagedacht daar over een andere ontwikkeling. En hadden we misschien toen al een richting gegeven die de zaak versnelt. Wie zal het zeggen? Ik vind dat het na 4,5 jaar je politieke verantwoordelijkheid pas erover laten schijnen, laat. Geen verwijt er nu, begrijp me ook meteen goed. Maar ik denk dat we dat met z'n allen anders bedoelen.
Oké, dus ik kan constateren dat u eigenlijk verzoekt om als zulke soort situaties voordoen om het gewoon mee te nemen in de raadsinformatie. Oké, klaar. Dan hadden we nog de reactie op de vele vragen en de brede beantwoording. Ik neem aan, ik wil u verzoeken of u genoeg informatie heeft, zodat u misschien een discussienota kan samenstellen. Over nog eens uitgewerkt hebben het conserverende en het flexibele. En jullie luisteren even goed. Oké. En daarmee meegenomen het Bergense model, zodat we er dan in een later tijdstip, terwijl we de boel nog weer eens een keer op de rij hebben, nog weer een keer op terug kunnen komen.
Voorzitter, verliezen we daarmee weer niet kostbare tijd?
...2011 gaat gewoon door.
Ja.
Verliezen we kostbare tijd? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we eerst dit op orde moeten krijgen. Ook al is het misschien vervelend dat we dat moeten doen. En tegelijkertijd, daar kan ik misschien even kort iets over zeggen. Is het natuurlijk zo dat de planning van de bestemmingsplannen waar we het over hadden, de 4 bestemmingsplannen, daar wordt nu aan gewerkt.
En ik zal zo even concreet zeggen wanneer we nu denken dat wat precies in procedure gaat. Even over het zeg maar, discussiestuk. Mijn voorstel zou zijn om in januari een stuk te hebben dat we kunnen bespreken in de commissiebestemmingsplan. Als we dat in december voor een commissie moeten aanleveren, moet het eigenlijk binnen een week klaar zijn. Hè, als je kijkt naar de interne procedures ook nog. Nou, dat gaat niet lukken. Dus januari zou wat mij betreft dan het voorstel zijn. Dat hoor ik zo meteen wel. Even kijken, dan even de vier bestemmingsplannen. Hè, van schieten we niet in de tijd. Dan bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Daar heb ik al iets over gezegd. We wachten op de vaststelling van de structuurvisie Landelijk Gebied. Dan doen we eigenlijk een laatste controle. Er wordt nu al gewerkt aan eigenlijk het vervolmaken van dat bestemmingsplan. Dan verwachten wij dat dat in maart in de raad zal zijn en we het dan kunnen vaststellen. Bestemmingsplan Bergcentrum beschermt dorpsgezicht. De planning is op dit moment om het ontwerp ter visie, we hadden het aan het begin van de vergadering er even over, te leggen in december 2010. Ik moet er misschien wel even bij opmerken dat dit het bestemmingsplan is. We hebben het even gehad over exploitatieplannen en anterieure overeenkomsten. Dat speelt dus bij dit bestemmingsplan. Daar zijn we nu mee bezig. Als dat allemaal een beetje vlot lukt, dan kan het in december ter ontwerp. Bestemmingsplan Egmond aan Zee, Centrum en Boulevard. Januari, dat moet nog langs de commissie, hè, in de oude procedure. Dan zou het in januari in de commissie kunnen zijn. Dan kan daarna het ontwerp ter visie. En het bestemmingsplan Bergen aan Zeedorpskern is planning begin november. Kijk even naar jou, John. En die is al in de commissie geweest, dus dan gaat het ontwerp ter visie. Dat is de planning voor de vier lopende. Daar, die zijn dan allemaal in procedure, dus daar gaat ook wat capaciteit in zitten. En ik denk dat we dan hopelijk in januari een stap verder komen en dat we dan februari, maart gewoon ook echt afspraken over kunnen maken hoe we met de volgende zeven bestemmingsplannen omgaan.
Nou, dat mag. Overlandengebied Noord, dat heeft nu ter visie gelegen. Wat u nu zegt is dat u dat die ter visiefase niet afmaakt. Dat u de structuurvisie gaat vaststellen aan het gebied. Dat u dan de wijzigingen die in de structuurvisie landelijk gebied zitten ten opzichte van het huidige bestemmingsplan wat de visie heeft gelegd landelijk noord er alsnog in gaat voegen. En dat u dat niet meer te visie legt, die wijzigingen. En dat de raad het in één keer ter ontwerp krijgt. Dat volgens mij is dat onmogelijk. Want die vragen zijn gesteld in de reacties. We hebben brieven gekregen van een aantal gebruikers uit landelijk gebied. Die hebben gezegd, is het niet slimmer om te wachten met landelijk gebied noord en eerst de structuurvisie af te maken. Maar het heeft de visie gelegen, het landgebied Noord. Nu zegt u van, dat doen we niet meer. Dat gaan we niet afmaken in de procedure. We pakken het landgebied. Daar zitten misschien nieuwe ontwikkelingen in. Die gaan we alsnog in het ontwerp van de raad gaat de visie of vaststellen. Maar dat bestemmingsplan heeft dan niet de visie gelegen met die nieuwe wijzigingen. Of komt er een tweede visielegging? Dat snap ik nu even niet. En ik woon in dat gebied, dus ik ben een paar keer door mensen erover gevraagd. Die zegt nee, de oude procedure wordt afgemaakt. En een structuurvisie, die wordt dan later, helaas is dat van Landelijk Gebied Noord, dat ligt heel kort op een structuurvisie. En dan wordt er een nieuwe procedure gestart voor eventuele herziening. Maar kennelijk vertel ik het verkeerde.
Nou, een bestemmingsplan dat in ontwerp ter visie heeft gelegen, kan gewijzigd worden vastgesteld, om welke reden ook, ambtelijke reden, aanleiding van zienswijze of wat dan ook. Dus kan gewijzigd worden vastgesteld. Daar zit wel moet je twee dingen bij opmerken. Het ene is, die wijzigingen moeten het plan niet substantieel veranderen. Daar kun je natuurlijk een hele bundel jurisprudentie over nalezen. Dus het kan niet een substantiële verandering zijn, want dan moet het opnieuw ter visie gaan. Is ook wel logisch. Als het een relatief marginale aanpassing is, dan is de consequentie dat anders dan bij een ongewijzigd plan een ieder beroep kan instellen bij de Raad van State. Dus mocht iemand nou zeggen, ja, dat is een linker actie geweest van de gemeente, hè, ze hebben het eerst zo ter visie gelegd en nu komt het toch nadeliger uit voor mij. En om de reden, om het oorspronkelijke plan had ik geen opmerkingen, maar nu wel, dan kan hij toch nog naar de Raad van State. Dus de wet voorziet in de mogelijkheid om het gewijzigd vast te stellen en daarbij behoren procedurele consequenties. Maar binnen de marges. En dat is een afweging.
Denk daar nog, ik hoef nu ook niet het ultieme antwoord, denk daar nog eens goed over na, want er leeft bij een aantal mensen in het gebied een andere, hè, een aantal hebben wel gezegd dit als tip, en dat doen we dan opnieuw, maar denk daar nog eens goed over na, want je hebt verspil je niet de bloedwil die je hebt in het Bergense model.
Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting van deze vergadering. Ik wil u allemaal...
Morgen weer. Vier vraagjes.
Ik zou toch eigenlijk, ik heb net voorgesteld.
Oh, sorry. Ik heb net voorgesteld om even de vragen die er nu nog liggen, om niet nog een tweede ronde te gaan doen, even de discussie af te wachten en dan vervolgens naar de gegevens die we in januari op tafel hebben, om dan de discussie weer op te starten. Want anders lopen we echt te ver in de tijd. Heeft u nog vier vragen, heeft een ander ook nog vier vragen. En ik dacht dat we het net met elkaar eens waren dat we dit hadden besloten zo. En als u inderdaad, als u die vragen wil stellen, zet ze op papier of doe ze naar de vergadering en lever ze gewoon in.
Ik heb begrepen dat ik ze na de vergadering mag stellen, dus daar ga ik mee akkoord.
Nee, nou,
kom maar een avondje praten en dan licht ik je bij.
Hebben we alles gedaan, Nico? Heb goed geholpen.
Oké, dan gaan we nu gauw stoppen. Heel hartelijk bedankt.